Broeders en zusters, wij beginnen vanavond met het lezen van de eerste verse van 2 Petrus, hoofdstuk 2. 2 Petrus 2, vanaf vers 1. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende, een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Tot zover. Wij waren de vorige keer in het bijzonder natuurlijk terecht in de laatste verse van het eerste hoofdstuk, 1 Petrus 1, de verse in elk geval vanaf vers 19 en eigenlijk ook vanaf vers 16. De verse namelijk waarin de apostel uiteenzet, op zeer korte wijze overigens, maar wel op fundamentele wijze uiteenzet, wat eigenlijk de basis is van de boodschap die hij predikt en wat dus eigenlijk de basis is ook van het leven van elke christen, daarmee ook van de gemeente als zodanig. Want hij zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, het zijn geen sprookjes, het zijn geen leuke verhalen die knap in elkaar gezet zijn. Laat staan dat het mooie filosofie zou zijn die men bedacht heeft. Maar in tegendeel, hij zegt, wij hebben namelijk de verheerlijkte Christus gezien. En hij verwijst daarbij in elk geval naar wat hij gezien heeft toen de Heer Jezus op de bekende berg, nou de onbekende berg was het, maar ik bedoel op de berg der verheerlijking aan hen en hem in het bijzonder ook verschenen is. En verder zegt hij ook dat daarnaast wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en wij doen wel dat gij daarop acht hebben omdat het schijnt als een licht in een duistere plaats. En dat is inderdaad voor ons van het allergrootste belang te weten dat dat profetisch woord zeer vast is. Dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. En dat het ook het enige licht is wat in een duistere plaats schijnt. Want hoe dat ook zij, wij verstaan onder profetisch woord dikwijls slechts dat deel van de Bijbel dat ons spreekt over dingen die nog geschieden moeten. Het neemt niet weg dat in de breedste betekenis van de term de uitdrukking staat voor heel de Bijbel. Namelijk heel het woord van God. Want profetisch woord is niet woord dat spreekt over de toekomst, maar het is woord dat door God gesproken wordt. En in tweede instantie stellen wij vast dat ook volgens de Bijbel zelf God weer per definitie spreekt wel degelijk over de toekomst. Want zo is dat. God kent de toekomst namelijk en daaraan herkent men ook de ware God. Want zo wordt het uiteengezet in bijvoorbeeld Jesaja. Maar wanneer ik het weer iets smaller neem, dat profetisch woord mag dan gaan over dingen die nog vervuld moesten worden. In elk geval, ook als we die betekenis hanteren, dan komen we terecht bij deze brief in het bijzonder. Want de gedachte is juist dat ook onze tegenwoordige bedeling in het algemeen nog toekomst was. Petrus leefde aan het begin daarvan en bovendien deze brieven, al deze nieuwtestamentische brieven overigens, werden nou eenmaal geschreven omdat men aan het begin stond van een nieuwe bedeling en zelfs helemaal aan het begin van de tijden van het nieuwe verbond, of gewoon de tijden die van oudsher al genoemd worden in de Bijbel, de laatste dagen. Wat wij populair noemen de eindtijd, want dat is het nou eenmaal. En ter introductie daarvan worden inderdaad deze brieven geschreven. En de apostel zegt dus dat ook waarheid met betrekking tot de dagen waarin wij leven, en ik bedoel dus eigenlijk onze hele bedeling, de afgelopen 2000 jaar, pak weg, dat de waarheden daaromtrent gewoon gevonden zouden moeten worden, ook wel degelijk in het profetisch woord. En dus in de schrift zelf. En tot op die dagen was dat niet anders dan wat wij nu noemen de Oudtestamentische geschriften. Bovendien, de apostel zei al dat het ging speciaal om tegenwoordige waarheid in vers 12... zodat we weer terecht zijn, nog steeds bij de dagen waarin wij leven, waarover dan toch in elk geval op een of andere wijze de profeten gesproken hebben. Daarmee begon trouwens ook de eerste Petrusbrief, want 1 Petrus 1 vermeldt precies hetzelfde, namelijk dat de profeet is bekendgemaakt dat ze hebben geprofeteerd van de zaligheid aan ons geschied. En er wordt uitdrukkelijk bij vermeld welke zaligheid dat is. Namelijk die zaligheid die van doen heeft met de tijd vanaf het lijden dat op Christus komen zou, tot de heerlijkheid daarna volgende. Ik ga het nou niet meer helemaal precies uitleggen, want dat hebben we toen gedaan. Maar ik wijs er maar op dat beide Petrusbrieven, dus op gelijksoortige wijze beginnen. De gedachte is namelijk dat ook wel degelijk tegenwoordige waarheid gevonden zou worden in het Oude Testament. In 1 Petrus 1 staat daarvan dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten, omdat ze die zelf niet begrepen. Het sluit leuk aan bij het laatste wat we vorige keer hebben vastgesteld, namelijk dat wij niet de Bijbel zouden lezen. Maar zouden onderzoeken. Toch? Niet maar oppervlakkig lezen, want het gaat om onderzoek der schriften. Nou, dat is wat de profeten zelf deden. En daarna staat het dat hen aan hen geopenbaard of hen bekendgemaakt is dat zij geprofiteerd hebben van de genade aan ons. Dat wil zeggen, de genade aan ons geschied. En zo heeft men het dan ook vertaald. Met andere woorden, het mag dan verborgen geweest zijn in hun provincieën. Niettemin is het hen bekendgemaakt. Of anders, met andere termen, het mag dan bedekt geweest zijn. Het neemt niet weg dat ook voor hen in de tijd de bedekking is weggenomen. En op dezelfde wijze begint ook deze tweede Petrusbrief. Die zegt, wij hebben voor dat doel, en dus met betrekking tot onze dagen, wel degelijk het profetisch woord. En dan zeggen wij weer, ja, maar daar heb je toch zo weinig aan. En we hebben een halve zin uit een brief van Paulus gelezen, want zo gaat dat. En zeggen, ja, maar daarin is dat toch allemaal niet bekendgemaakt. Dan zegt Petrus, nou, wij hebben het profetisch woord. En hoewel je misschien denkt dat het niet erg vast is, zegt hij, ben ik van mening dat het zeer vast is. Ik hoop dat u merkt hoe overbodig de uitdrukking anders is. De uitdrukking, we hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. Ja, tegen wie zegt hij dat eigenlijk? Tegen gelovigen toch, die hebben daar toch geen problemen mee. Natuurlijk is het profetisch woord zeer vast. Er lijkt geen twijfel. Waarom zegt de man het dan? Paulus zegt het nergens. Maar Peter zegt het hier er speciaal bij. Wel, omdat de indruk gewekt wordt dat het andersom is. Dat het profetisch woord niet zeer vast is. Maar Peter zegt, het is wel degelijk zeer vast. Waarna wij dus prompt vragen, hoezo dan, Peters, hoe kom je daar nou bij? En dan zegt hij, nou, dan moet je wel eerst weten dat. Want zo steekt het verhaal in elkaar. Eerst wetende, vers 20, want daar waren we al. Eerst wetende dat geen profetie der schrift, en die toevoeging der schrift is ook volledig overbodig. Tenzij dan dat de apostel grote nadruk op het feit wil leggen dat al die profetieën deel uitmaken van één groot geheel. En dat doet hij dus, want anders is het volstrekt overbodige term erbij. Hè? Dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. Dat wil zeggen dat al die profetieën één en dezelfde schrijver hebben, en wij doen die schrijver alleen maar recht wanneer wij inderdaad al die profetieën bij elkaar leggen, zal ik maar zeggen, ook beschouwen als één geheel. En dus beschouwen als de schrift, als het woord Gods, als het door God, dan wel door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God als één geheel. En wij zouden dus gewoon het ene schriftgedeelte het andere laten verklaren. Moeilijker is het niet. En ik zeg moeilijker is het niet. Waarschijnlijk is het misschien toch wel moeilijk. Maar ik denk altijd dat het niet moeilijk is. Maar ik heb ook nooit anders geleerd. Ik zou echt niet weten hoe het anders moest. Ook los van wat we misschien geleerd hebben of niet. Maar kijk, als dit het woord van God is, en dat geloven wij natuurlijk, dan zijn wij toch niet degene die dat zo nodig uit moeten leggen. Toch? Dat kan toch ook niet? Ja, dan zegt u, wat sta je dan vanavond te doen? Als het goed is, niet dat. Dan zal ik eens wat anders vertellen. Want wij noemen dit bijbelstudieavonden, dat is het niet. Wij noemen het zo, voor het gemak. Wat het officieel echt is, dat zijn bijbellezingen. Maar dan begrijpen wij nu niet wat het is. Want dan denken wij dat er uit de Bijbel gelezen wordt. En zoals gezegd, dat hoeven wij niet. Dus dat kan het ook niet wezen. Maar vroeger noemde men het echt zo. Bijbellezingen, bijbellezing door die en die. En de gedachte is dan dat iemand zijn lezing geeft van een bepaald schriftgedeelte of een bepaald Bijbels onderwerp. Maar iemand kan ook zijn lezing geven van een bepaalde gebeurtenis. Dat hoeft zelfs met de Bijbel niet van doen te hebben. Dan heet het nog een lezing. Want een lezen betekent feitelijk verzamelen. Dat heb ik eens nagevraagd aan Rut. Ja, precies. Aan Rut. Die las Arum. Ik heb trouwens klassieke literatuur gelezen. Dan las men ook vissen. Nog het een en ander, maar die zal ik u verder niet uitleggen. Maar die las Arum betekent gewoon, ze verzamelen, ze zocht ze bij elkaar enzovoorts. Lezen is dus verzamelen. En als iemand een lezing geeft, dan leest hij niet voor. Sommigen denken dat het dat is. Nou, soms doet hij het ook. Maar dat is niet wat het woord betekent. Het woord betekent eigenlijk, hij vertelt en geeft door wat hij verzameld heeft. Dat is het. En met betrekking tot de Bijbel is dat een heel goede uitdrukking. Want wat wij zouden doen is schriftplaatsen verzamelen. Bij elkaar leggen namelijk. Of zoals het mij vroeger geleerd is, men zou schrift met schrift vergelijken. Ik geloof niet dat het een uitdrukking is die in de Bijbel voorkomt. Maar hij is ontleend onder andere wel degelijk aan dit vers. Namelijk, men zou schriftgedeelten naast elkaar leggen, met elkaar vergelijken en ze elkaar laten verklaren. Soms lukt dat niet, omdat het gewoon schriftgedeelten zijn die over volstrekt verschillende onderwerpen handelen, dat kan natuurlijk. Maar het blijft de enige mogelijkheid. Niet wij zouden onze verklaring, onze uitleg geven, onze opvatting over een bepaald bijbelgedeelte. Maar wat we wel kunnen, is doorgeven wat we verzameld hebben. Maar dan inderdaad verzameld. En dat is nooit één schriftgedeelte. Dat heeft altijd te maken met andere schriftgedeelten ook. Verschillende bijbelboeken die elkaar toelichten enzovoorts. En dat is de enige goede manier. Omdat wij zelf daar zo min mogelijk mee van doen hebben dan. Zodat het zo min mogelijk onze opvatting wordt. Onze exegese of hoe men dat dan maar noemen mag. Maar het zou zoveel mogelijk moeten zijn dat wat de schrift zegt, dan wel dat wat de schrift van zichzelf zegt. Of dat wat de ene schrift zegt over de andere. En dat is echt de enige mogelijkheid. Ik heb u dan vorige keer enige voorbeeldjes, kleintjes van gegeven. Dat doe ik verder niet. Ik ben trouwens van mening dat ik het altijd al doe. Dus zonder dat ik het erbij zeg. Dus ik laat het maar voor wat het is. Wij zouden het eigenlijk nu moeten herkennen. Wij zouden niet een schriftgedeelte nemen, het uit de Bijbel halen, onder een loep leggen en het dan gaan zitten bekijken. Je komt tot de meest vreemde verklaringen. Men noemt dat theologie, maar dat moet je niet verder vertellen nu natuurlijk. Maar het is niet heel serieus bedoeld wat ik nu zeg. Maar zo ongeveer zit het wel. Daar kan ik u bewijzen trouwens dat het wel degelijk ongeveer zo zit, maar dat is niet zo nodig om dat te doen. Wat wij zouden doen is inderdaad de Bijbel laten voor wat hij is. Schriftgedeelte lezen in het verband waarin ze staan en ze laten verklaren. Niet alleen door het directe verband waarin ze staan, maar in het bijzonder ook ze laten verklaren door andere schriftgedeelten die zelfs ver uit de buurt staan. Dat is de zekerste methode, want daardoor ontstaat een brede basis voor wat wij geloven. Wij staan erg zwak als wij wat wij geloven slechts kunnen baseren op één vers, bijvoorbeeld Johannes 3, vers 16. Mensen zijn er zwaar van overtuigd dat de Heer voor een zonde gestorven is, want er staat in Johannes 3, vers 16. En daar zal ik niks tegen inbrengen nu. Maar neem u van mij aan, ik meen het heel serieus, dat het nog te bezien staat of het daar wel staat. Ik geloof dat het zo is. Maar of het daar staat, dat staat nog te bezien. En dat meen ik nu heel serieus. Maar zelfs als het voor de volle 100% zeker was dat het daar in dat ene vers staat, dan is het nog zwak, want dan is het net dat ene vers. U weet toch hoe dat zit. Begin ik weer. Met die levende drie-eenheid. Dat is gebaseerd op hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want het is het enige schriftgedeelte waar Vader en Zoon en Heilige Geest in één keer genoemd worden. Maar u en ik weten dat zo'n uitspraak met betrekking tot de doop natuurlijk niet moet beschouwd worden als een goede stevige basis voor een leer van de drie-eenheid. Bovendien, de term staat er ook helemaal niet. Staat sowieso nergens, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat me nou niet om die leer, maar het gaat erom, als dat nou alles is, en sterker nog, meestal als het over dat thema gaat, dan noemt men eerst een ander vers. Die wil ik nog niet eens noemen, broeder, want die staat er zelfs helemaal niet. Die bedoel je toch, hè? Dan citeert men 1 Johannes 5, een vers waarvan iedereen geacht wordt, behoort te weten in elk geval, dat het zelfs helemaal niet in de Bijbel staat, maar dat men het erin gevoegd heeft omdat men hem nou helemaal nodig heeft, voor dit doel. Drie zijn er die getuigen, weet u wel, die uitdrukking. Dat staat er helemaal niet. Nee, ik dacht aan een tekst in Jesaja. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Er staat zelfs in onze liederenbundel dat een argument is voor de drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de driemaal heilig God. Ik weet je gewoon niet wat lied het is. Maar als dat nou alles is, dan moet ik u zeggen, dan hebben wij een drie-enige koningin. Want op Prinsjesdag roepen ze, leven de koningin, leven de koningin, leven de koningin. Drie keer. Dus als dat dan het argument is, dan heb je dus echt heel weinig. Dat deugt dus niet. Nou, dat is nou precies waar het om gaat. Wij zouden zo zwak niet staan in ons geloof. En als we voor een bepaalde opvang echt maar één tekst hebben, dan wordt het gevaarlijk. Maar zo werkt het ook niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Bovendien, misschien mag ik eens opwijzen dat zelfs de Heer Jezus, als hij uit het Oude Testament citeert, gewoonlijk meteen twee verschillende schriftplaatsen citeert in één adem. Of één citeert en naar de andere verwijst daarna. Wat deed Petrus op de Pinksterdag? Hij las uit Johannes en hij sprak over Psalm 16. Noem maar wat, hè. Dus meerdere schriftplaatsen meteen. En wat denkt u van de schrijver van de Hebreeënbrief? Paulus, denk ik, hè. Die zegt, er staat dit, en wederom staat er dit, en wederom staat er dit. En gelijk hij ook in een andere plaats zegt, dan heb je zo 3, 4 schriftplaatsen achter elkaar voor één en dezelfde waarheid. En zo hoort het. Nooit één. Minstens 2, dat is nog Bijbels ook natuurlijk, maar bij voorkeur een stuk of 20. Dat red je niet altijd, hoor. Nee, zoveel is ook dikwijls niet nodig. Maar het gaat maar om het beginsel. Als het gaat om één vers, als mensen een leer baseren op één vers, dan is het vrijwel zeker dat het niet deugt. Dat is gewoon zo. Dan is de smalle redenering, en als men niet anders is, heeft dan één vers, dan heeft men er niet voldoende over nagedacht. Of men is oneerlijk. Eén van de twee. Nou goed, dat is wat Peter zegt. Wij zouden namelijk schrift met schrift vergelijken. Dat is wat wij zouden doen. En het blijkt dat dat in de praktijk dat het een zeer goede methode is. Ik deed het trouwens net al, ik vergeleek 2 Petrus 1 meteen met 1 Petrus 1. Om te laten zien dat dat precies dezelfde gedachte is. De profeten hebben gesproken over onze bedering. Dat het bedekt was, ja, daarom onderzochten ze hun eigen profetieën. dat het bedekt is. Ja, zegt Peters nu in zijn tweede brief. Hij zegt, maar je moet er niet uitgaan van één profetie. Je moet uitgaan van een heleboel profetieën en ze naast elkaar leggen. En ik ben van mening, maar ik ga dat nou vanavond niet demonstreren. Ik ben van mening dat waar het gaat om profetieën die nog niet vervuld zijn, en maar één mogelijkheid is om ze te bestuderen, dat is, we leggen ze naast elkaar, zo zonder meer. Dan krijgt men licht op nog toekomstige gebeurtenissen. En ook inderdaad, en over het algemeen zeer duidelijk licht. Maar vervolgens is het net zo goed waar dat waar wij in de Bijbel geconfronteerd worden met onze tegenwoordige bedeling, waarin dus het koninkrijk nog verborgen is, zal ik maar zeggen, werkt het precies hetzelfde. Alleen dat is moeilijker. Vanuit het Oude Testament bedoel ik dan, hè? Dat is moeilijker. Maar dan gebeurt precies hetzelfde. Schrift met schrift vergelijken. En je zult zien dat er problemen zijn. Dat er vragen zijn over de Messias zou lijden, inderdaad, hij zou komen en hij zou zijn koninkrijk niet hebben. In ieder geval, het koninkrijk zou niet komen tot het Joodse volk, maar wat gebeurt er dan wel? En dan krijg je maar heel summier wat gegevens daarvan. Het blijkt niet zo eenvoudig om dat soort uitspraken te begrijpen. Maar wanneer we ze naast elkaar leggen, dan lukt dat zeker. En zeker lukt dat wanneer wij tot ontdekking komen dat heel dikwijls, of nou heel dikwijls, maar dat in ieder geval sommige van dat soort profetieën in het Nieuwe Testament worden aangehaald en ook worden verklaard. Dat wil zeggen, er wordt ook gedemonstreerd hoe het werkt, wat men ermee zou doen. Ik neem maar een voorbeeld, hè. Die uitspraak van zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Want de kinderen der. Hoe is dit? De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. De vraag is nu, waar staat dat in de Bijbel? Ik bedoelde, waar staat dat in het Oude Testament? Want het wordt geciteerd uit het Oude Testament. Ja, het is Jesaja 54 vers 1. Het is Jesaja 54. Ja. Ik had het geraffineerder moeten doen, maar dat werkt ook niet. Ik had het op moeten zoeken in Galaten, maar daar staat het er natuurlijk gewoon onder. Dus dat werkt ook niet, daarom vroeg ik het uit het hoofd. Maar ik had het eigenlijk uitgebreider voor moeten lezen dan uit het hoofd. Dan had u gezien dat Paulus daar spreekt over Hagar en Ismaël, Hagar en Sarah, dan wel over Ismaël en Isaac, de zonen van deze beide vrouwen. En dan zegt hij, zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, want de kinderen, de eenzame, zijn meer dan die van die man heeft. En dan zou de vraag bijvoorbeeld zijn, wie is die eenzame en wie is degene die de man heeft? En dan is het antwoord, de eenzame, dat is Sarah. En degene die de man heeft, dat is Hagar. En dan zou ik nu gevraagd hebben, en waar staat dat in de Bijbel? En dan hoop ik dat iemand erin trapt en zegt, nou, je moet ergens in Genesis wezen. Maar het was niet Genesis. Hij haalt dus een verhaal aan, een geschiedenis aan uit Genesis, over die twee zonen en dan wel twee vrouwen van Abraham. En hij ligt hem toe met een uitspraak, een cryptische, volstrekt onbegrijpelijke uitspraak uit Jesaja 54 vers 1. En als je Jesaja 54 vers 1 leest, kom je absoluut niet op de gedachte dat het gaat om Sarah en Hagar, dan wel Ismaël of Isaac en Ismaël. Zal ik hem eens opzoeken voor de aardigheid van wijzen we voor. Ik vind het een aardige. Jesaja 54. Vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. En juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame, kinderen van degene die alleen is, goed voorbehoedsmiddel zeg ik altijd, voor de duidelijkheid dan, hè, de kinderen der eenzamen, zijn niettemin meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden, de tenten dus, tenten groot maken enzovoorts, want gij zult uitbreken, vers 3, ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen, en nou ja, enzovoorts. En er staat er zelfs, wees niet beschaamd, gij zult niet schaamrood worden, gij zult uw schaamte, uw jonkheid vergeten, vers 5, want uw maker is uw man, Jehovah Zeboot, Heere der Heerscharen is uw naam, is zijn naam. De heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zeide gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. De vraag is natuurlijk, over wie gaat dat? Ja, je durft niks te zeggen misschien, hè? Ja, daar heb je net zo'n vraag. Ik liet hem maar buiten beschouwing. Maar die wordt namelijk ook in het Nieuwe Testament, maar dan in Romeinen aangehaald. Maar de vraag is, over wie gaat het? Wie zijn diegenen die zoveel worden? Over wiens verlossing gaat het dan? Wordt het volk verlost, of niet? Nou, ik zal het u niet vragen. Normaal gesproken zouden wij wellicht denken, want wij zijn dispensationalisten, heet zoiets, hè. Dus wij zeggen, ja, dat is het Oude Testament, dus dat gaat over Israël. Israël dat tot nog toe geen vrucht heeft voortgebracht, nog steeds dood is, door de doodsbeenderen, weet u wel. Enzovoorts, niettemin bij de wederkomst van Christus en bij het aanbreken van het nieuwe verbond, wanneer hij de Heer zich namelijk niet meer zal verbergen, dat staat overigens in vers 8 van dit hoofdstuk, wanneer de Heer zich niet meer zal verbergen, kortom, dan zal hij zich openbaren en er zal zijn koninkrijk aan Israël openbaar worden. Daar gaat het per slot over, want er staat, dat het gaat om Jehovah en dan de heilige Israëls is uw verlosser, dus het gaat over Israël. En daarna hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden, want wij weten dat via Israël het koninkrijk Gods over de hele aardbodem zou gevestigd worden. En dan, voor een vers 7, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, dat is de tegenwoordige positie van Israël, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Wordt het toch nog Rugama, ontferming, weet u wel, uit Hosea, om er meteen maar een ander schriftgedeelte bij te halen. En dan zeggen we, het gaat over Israël. En dus gaat dit over de toekomst van Israël als het tot bekering komt bij de wederkomst van Christus. Toch? Ik denk van wel. Ik denk dus dat het wel over Israël gaat. Maar daarmee zijn we niet klaar. Wat ik nou aan het doen ben, is de schriftgedeelte zomaar even verklaren. Wel met vergelijken van andere schriftplaatsen. Ik ontkom er niet aan, ik deed niet met opzet. Ik ontkom er niet aan. Dus je leest de Rugama, ontferming. En denk je, oh ja, de profetie van Hosea natuurlijk. Ik bedoel, maar een beetje slordig. Wat we eerst zouden moeten vaststellen, is dat de uitspraak van vers 1 hier in Jesaja 54, over die onvruchtbare die niet gebaard heeft enzovoort, dat die uitspraak in elk geval wordt aangehaald in Galaten 4 en daarvan toepassing gebracht wordt op, aan de ene kant, de gemeente die in de vrijheid van het nieuwe verbond gesteld is en daar vrucht zal dragen, de vrucht van de geest. U weet wat het nieuwe verbond is, het verbond des geestes en de vrucht van de geest. En dus vrucht van het nieuwe verbond is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Zo'n vrucht dragen, komt de gemeente tot stand, grote gemeente. En dan staat daar tegenover de vrouw die de man heeft. Dat is namelijk het Joodse volk. Maar dat is de dienstmaagd, levend onder de wet. En daaruit wordt Ismaël geboren. Dat is het tegenwoordige Jodendom, nog steeds onder de wet. En er is vervolging. Dat wil zeggen, degenen die onder de wet leven, vervolgen degenen die in vrijheid staan. En in het algemeen betekent het dat de Joden van die dagen inderdaad de christenen vervolgden. En hen alsnog onder de wet wilden brengen. En dus had men te maken met gelaat 1. Ingekropen valse broederen. die onze vrijheid komen verspieden enzovoorts. Kortom, de kinderen van de eenzame, dat slaat daar op de gemeente. Kan niet missen. Toch? En verder zou je terug moeten koppelen naar Genesis. Want in datzelfde stuk van Galaten wordt verwezen naar die vrouwen en die twee zonen van Abraham uit Genesis. En er staat meteen bij in Galaten dat deze dingen andere beduiding hebben. Een typologische, een profetische, als u wilt een overdrachtelijke betekenis. En waar zijn die twee dus een beeld van? Van Israël aan de ene kant en van de gemeente aan de andere kant. Met Ismaël als beeld van Israël en Isaac als beeld van de gemeente. Dat is nog redelijk bekend wat ik nu zeg. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Waar ik mijn informatie haal, dan weten ze dat over het algemeen. Laat ik het zo zeggen dan, hè. Nou goed. Toch zijn we daarmee niet. Want er is nog veel, veel meer aan de hand. De clue is dus dat als wij hier in Jesaja 54 lezen, dan stellen we vast het gaat over Israël. Als we Galaten lezen, dan zeggen we het gaat over de gemeente. Niettemin moeten we dan vaststellen dat over de gemeente gesproken wordt hier in Jesaja 54. Maar dat zullen we eerst dan weer moeten checken of dat klopt. En bovendien dat dus in Genesis, wat is het, 15, 16, weet ik het. Dat daar al gesproken wordt over de gemeente. En zeggen dan niet, dat kan niet, want toen was het bedekt. Dan zeg ik, ja, precies, het is daar bedekt. Dat kan wel, het is daar bedekt, want als je die geschiedenis leest, daar over Ismaël en Isaac en Hagar en Sarah, dan denk je niet, dat gaat over Israël en de gemeente, tenzij dat iemand je dat eerst vertelt. Bijvoorbeeld de gelaten brief. Het is daar namelijk bedekt, en zolang niemand de bedekking wegtrekt, kom je daar niet achter. En hetzelfde geldt voor Jesaja 54. Als je niet beter weet, je leest het alleen in de context waarin het staat, dan denk je het gaat over Israël. En dan denk je, dan zeg je Israël en dan denk je het Joodse volk. Tegelijkertijd. Maar via Galaten wordt ook hier de bedekking van afgetrokken en wordt dus feitelijk gezegd dat deze uitspraken in Jesaja 54 in elk geval van toepassing zijn op de gemeente. En verder moet ik er met één aan toevoegen, dat we niet een zeer dikwijls gemaakte fout zouden maken. Dat is de fout dat men probeert het ene te ontkennen door het andere te bewijzen. U weet wel, dat is het verhaal van, je kan uit de Bijbel bewijzen dat, ik zeg maar wat. Je kan uit de Bijbel bewijzen dat de gemeente de bruid is, dus Israël is dat niet. Nee, dat zijn niet mijn uitspraken nou, maar ik haal ze maar van de ander. Anderen bewijzen daarna dat Israël de bruid is, dus de gemeente is dat niet. Heb je dat? Dat is geen goede redenering. Het gaat er niet om of er wat waars in schuilt of niet. Het gaat erom dat de redenering niet klopt. Het gaat erom dat als je ene bewijst, heb je het andere nog niet ontkend. Kortom, als je kunt bewijzen dat Jesaja 54, dit stuk dus, gaat over de gemeente, dan heb je niet bewezen dat het niet zou gaan over Israël. Want dat kan allebei. En andersom geldt hetzelfde. Als je bewijst dat het gaat over Israël, heb je niet bewezen dat het niet gaat over de gemeente. Toch? Nou, dat is van belang, want dit is een heel elementaire zaak. Dat wordt zo verschrikkelijk onlogisch, want het heeft met logica te maken. Het wordt zo verschrikkelijk onlogisch geredeneerd, dikwijls. U weet wel, Peter spreekt op de Pinksterdag en citeert uit Joël en zegt, nou, wat Joël gezegd heeft, dat wordt nu vervuld. Dan zeggen we, nou ja, als het daar vervuld wordt, dan is het kennelijk niet van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus. En anderen zeggen het andersom. Die zeggen, nou uit Joël blijkt dat het gaat om de dagen van de wederkomst van Christus. Dus Petrus, die zat ernaast. Dan zeggen we, nou, we kunnen toch niet een leugenaar hebben als apostel. Dan verzwakt men dat en zegt men, nou ja, hij wist nog niet beter. Hij was wat voorbarig. Iets wat je meteen aanneemt natuurlijk als het over Petrus gaat. Toch of niet? zijn we van de man een beetje gewend. Ik weet niet hoe dat komt. Dat komt uit de kinderbijbel, geloof ik. Maar dan denken we, nou, dat zal wel zo wezen. Maar zo steekt het niet in elkaar. Want te bewijzen dat Joël 2 van toepassing is op de wederkomst, dat is één ding. Maar daarmee heb je niet bewezen dat het niet ook van toepassing is gewoon bij de eerste komst van Christus. En zoals dat allebei waar is, heb je nog niet bewezen dat het vandaag niet van toepassing zou zijn. Want ik ben van mening dat het sinds die dagen, alle dagen van toepassing is, tot op de jongste dag aan toe. Elk moment dat iemand tot geloof komt, ontvangt hij deze Heilige Geest. En dat is precies wat Joël 2 zei.
De
kijk, daar komen de vragen. Ja, ja.
De wederkomst van Christus is er ook al geweest.
Zelfs, broeder, ja, ja, natuurlijk. Kijk, zelfs dat is waar. Zelfs dat is waar. Zelfs een uitdrukking die nauwelijks in de Bijbel voorkomt. Maar een uitdrukking als wederkomst van Christus blijkt, of althans laat ik dan zeggen, die Bijbelse gedachte van een wederkomst van Christus, zelfs die Bijbelse gedachte, die wordt minstens 2 keer toegepast. 1 keer namelijk in wat wij gewoon de wederkomst noemen, dat is nu nog toekomst. Het andere is gewoon zijn opstanding uit de dood.
Maar
is de wederkomst geweest.
Hij zegt, ik ben nog niet opgevaren, dus hij is opgevaren ja. Geweest ja. En is teruggekomen.
Precies, precies. Precies.
Het weet niet definitief.
Maar zo, nee, precies. Maar zo zijn er natuurlijk ontstellend veel van deze gedachten.
Ja. Het Jaan van Joël. In principe ook een vorige woord was. Alleen, hij had wel in werking kunnen treden. Net zo goed. Dat hij hier had kunnen ja. Treden.
Ja, maar zoals Petrus het zei, is het ook in werking getreden. Maar je moet er ook niet meer van maken dan Petrus ervan maakte. En dat was niet zoveel. Petrus zei gewoon, de Heer zou in de laatste dagen zijn geest uitstorten op alle vlees. Allemaal tegelijk? Nee hoor, dat staat er niet. 1 voor 1 dan? Dat is zoiets. Nou, dan is de vraag, wanneer begint hij daarmee en wanneer is dat voltooid? Nou, dat is makkelijk genoeg. Hij begint ermee met diezelfde dag, de Pinksterdag. Dus Petrus had volkomen gelijk. En het zal voltooid zijn pas op de jongste dag. Zo wat. Dus er is helemaal geen probleem aan. Men maakt de dingen dikwijls moeilijker dan ze zijn. Men versmalt ze en zegt dan is het dit. Nou wel, als het dit is, is het niet dat. Maar dat is meestal niet zo. En zeker is het zo dat met in verband met die Bijbelse profetieën juist sprake is van minstens, en zelfs op systematische wijze dikwijls, een dubbele toepassing van een en dezelfde profetie. Dat is hier ook het geval. Want ik zei nog wel destraks gemakshalve, Ismaël is een beeld van Israël. Maar daar kun je meteen al protesteren, want u en ik weten dat Ismaël niet zou erven, Isaac zou erven. En we weten ook dat Israël zal erven. En dat Israël Gods eerstgeboren zoon zou zijn, enzovoort, zijn erfgenaam zou zijn van de belofte. Dus dan stellen we nu vast dat Ismaël en Isaac een beeld zijn van Israël. Allebei. Maar dan wel onder verschillende omstandigheden. Je bent er niet meer te zeggen, het is een beeld van Israël. Hoezo dan? Vanwege wat? In welke omstandigheden en eventueel in welke tijd dan? En dan zijn we nog niet klaar natuurlijk. Want als het nou helemaal strikt overgaat, kun je ook nog zeggen dat beide, Ismaël zowel als Isaac, in Galaten 4 van toepassing gebracht worden op de gemeente. Namelijk Ismaël op dat deel van de gelovigen dat leeft onder de wet. Wel zoon van Abraham. Alle gelovigen zijn immers zonen van Abraham. Wel zoon van Abraham, maar levend onder de wet. Meestal omdat men een Joodse achtergrond heeft, dat zo was het in die dagen. En dus uit Hagar voortkwam, want dat is dan het idee, maar dat doet nog niet de zaken. Maar daar gaat het over Ismaël als type van de wettisch levende gelovigen. En Ismaël als type van de gelovigen die inderdaad in de vrijheid staan. Zodat je zelfs ondergelovigen onderling die vervolging hebt. Degene die wettisch leven vervolgen, degene die vrij zijn. Maar degene die vrij zijn staan op de juiste plaats. In de vrijheid waarmee Christus hem vrijgemaakt heeft. Er zitten nog veel meer toepassingen aan, veel meer kanten aan. Er zijn ook Bijbels aan te tonen. En waar ik nou, ik moet natuurlijk even terugkomen op dit schriftgedeelte, voordat ik te ver afdwaal. Waar ik nou hier ben in Jesaja 54, stellen we in de eerste plaats vast dat het gaat om Israël, wat in de toekomst tot geloof zal komen, gered zal worden, zoals de hele Bijbel dat leert. Nadat hij zich verborgen zal hebben, zal hij zich alsnog over hen ontfermen, vers 7 en 8. Hij is hun maker, hij zal hun man zijn. spreekt over de situatie zoals die zal ontstaan onder het nieuwe verband. Er zal een verlossen zijn en via dat volk zal hij zelfs de God der ganse aardbodem of des ganse aardbodems genoemd worden. Daar is op zich niks mee mis. Maar dat gaat dan over een gelovig Israël. En daar is Isaac een beeld van. Maar het gaat hier dan niet over een ongelovig Israël dat behouden zal worden, want een ongelovig Israël wordt nooit behouden. En daar was Ismaël een beeld van. Nou goed, dan verder. Ik zeg dus, het gaat wel degelijk over Israël, de verlossing van Israël in de toekomst. Maar via Galaten 4 wordt juist gezegd dat deze uitspraken hier uitspraken zijn over de gemeente. En daar is ook niks moeilijks aan hoor. Dat is namelijk zo. Galaten eindigt trouwens met vast te stellen dat wij die in de vrijheid leven, dus leven onder het nieuwe verbond, wij zijn het Israël Gods. Dat is de gemeente.
Is de naam Israël niet een beetje beladen hoor in het opzicht? Ik bedoel, het betekent tuurlijk eigenlijk strijden met God. Dat is eigenlijk de kern van de...
Ja, en wie is dat?
Ik heb gelovig geen wezen.
Elke geloof, dat is dus correct. Maar het probleem is alleen dat je daarna nooit meer weet wat je met de term aan moet. En dus is het zo dat je bepaalde uitdrukkingen, eigenlijk alle woorden sowieso, maar bij sommigen is het wel belangrijker dan bij anderen, dat je alle woorden in een context moet lezen, omdat ze, dat zeg ik vaak genoeg, omdat woorden, gewoon losse woorden, sowieso geen enkele betekenis hebben. Niks. Helemaal nooit, never. Woorden hebben pas een betekenis als ze deel uitmaken van een zin. Dat wil zeggen, als ze staan in samenhang met andere woorden. En als die andere woorden er niet zijn, als er niet een zin is, als je zin ook niet redenkundig kunt ontleden, zal ik maar zeggen, ja, dan betekenen die woorden niks. Echt niet. Dan kunnen ze geen betekenis hebben. Daarom heb ik een beetje hekel aan een woordenboek, want een woordenboek kan volgens mij niet. Principieel niet dan, in de praktijk wel natuurlijk. Maar principieel kan het niet, een woordje en daarachter de betekenis is onzin. Als een woordje alleen staat, heeft het geen betekenis. En dat is juist in het woordenboek.
Er staan daar ook in veel meer woorden bij.
Maar jij en ik weten dat als je dan toch een woordenboek gebruikt voor serieuze doeleinden, dan koop je zo goed mogelijk een woordenboek. Waarom? Omdat daar niet de betekenis ingegeven wordt, of nauwelijks, maar daar wordt het woord gebruikt in zinnen. En dan wordt er achter gezet eventueel wat dan de betekenis van het woord is. In die zin. Maar dat is gewoon omdat het woord buiten een zin sowieso niks betekent. Het idee van, je moet een woord hebben, je moet eerst weten wat het betekent. En daarna ga je je Bijbel lezen en overal waar het woord voorkomt, geef je er dan die betekenis aan. Dit is gewoon onzin. Dat meen ik echt, dat is onzin. Sommigen doen dat te goede trouw, dat weet ik wel. Maar het is onzin te goede trouw. Dat bedoel, het blijft onzin. Zo werkt een taal niet, zo kan een taal niet werken. Ons Nederlands niet en geen enkele taal. Dit zijn wiskundige idealen. Hè? Eén letter stelt dezelfde waarde voor. En altijd dezelfde letter, altijd dezelfde waarde. Dat heette bij ons algebra, maar dat hebben ze opgeheven, geloof ik. Dat bestaat niet meer. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is geen taal. Taal werkt zo niet. Nou, ik neem meestal het voorbeeld van een woord als dag. Wat is dag? Dat is 24 uur. Ja. En nou dan? Dag en nacht. Wat is nou dag? Ineens nog maar 12 uren. Waarom? Omdat er een ander woord naast staat. Omdat het een groter geheel deel uitmaakt. En dan, hij zal iets aan de dag brengen. Wat betekent nou dag? Dat is een Bijbelse uitdrukking hoor, dat is de Bijbel. Hij zal iets aan de 24 uur brengen. Dag is toch 24 uur? Hij zal iets aan de 24 uur brengen. De 24 uur des Heren? Dag des Heren. Dat is toch onzin? Dat is voor mij heel eenvoudig zo'n voorbeeld. Ik had wat leukere moeten bedenken, maar zulke dingen bedenk ik altijd ter plekke maar vast. Want anders dan wordt het een grappige avond, denk ik wel eens. Maar eerlijk, dit is gewoon onzin. Dat gaat dus niet in. Wat is Israël? Dat volk wat zijn afstamming niet eens kan bewijzen, Die mensen die van Abraham afstammen. Oh, nee, dit staat de mensen die van Abraham, Isaac, Jacob afstammen, stad Israël. Noem mij één die dat bewijzen kan. De Heer Jezus, heel goed. Nou, nog één. Noem dan nog eens één die dat bewijzen kan. Heel goed, niemand. En dat is dan Israël?
Ik. Is de vader en alle gelovigen.
Dat, precies, dat, maar daar gaan we al van het spoor af. Het bekende spoor. Abraham is de vader aller gelovigen en wij zijn gelovigen, dus, vader, dus Abraham is onze vader. En wat de Joden betreft, de Heer zei tot hen dat niet Abraham hun vader was, hoewel ze het wel konden bewijzen met een stamboom, maar hij zei dat niet Abraham hun vader was, maar de duivel. Ga daar maar aan staan, wat is nou Israël? Alle gelovigen. En aangezien wij in Nieuwtestamentische tijd twee verschillende categorieën van gelovigen kennen, nou eigenlijk drie, maar in beginsel dan maar even voor het gemak, twee verschillende categorieën van gelovigen, hebben we dus al twee verschillende categorieën die onder de naam Israël gaan. De een is namelijk de gemeente in onze dagen, want ze bestaan niet naast elkaar, hoor. In onze dagen. Nu de gemeente, maar het heet Israël. En als de gemeente weg is en er weer gelovigen op aarde zullen zijn, zullen die, althans de eerste gelovigen daarvan, zullen in ieder geval ook Israël genoemd worden. Maar verder is het toch niet zo moeilijk om aannemelijk te maken dat uiteindelijk alle mensen die straks de 1000 jaren binnengaan gewoon Israël heten, omdat ze namelijk deel uitmaken van het Israëlitisch wereldrijk. En burgers zijn geworden van dat koninkrijk van die ene koning, dus zijn ze allemaal Israël. Is er dan geen onderscheid tussen de heidenen en Israël? Ja, dat weer wel. Dus als je zegt Israël zowel als de heidenen, dan krijg je Israël in een smallere betekenis. Maar als er alleen staat Israël, kan het zijn allen die van de 10 stammen deel uitmaken, maar evengoed de heidenen die deel hebben aan die God van Israël. Sluit in ieder geval gelovige Moabieten in. Want we hadden wat vragen gesteld naar Rut. En nou goed. Toch? Die termen zijn zo niet te gebruiken. En daarom zeg ik ook altijd, je moet ze in de Bijbel laten staan, je moet ze lezen in het verband waarin ze staan, enzovoorts. En natuurlijk schrift met schrift vergelijken. Maar het blijkt nou gewoon dat bijvoorbeeld dit schriftgedeelte, Jesaja 54, natuurlijk gaat het over Israël. Maar daarmee is niet bewezen dat het niet gaat over de gemeente. Sterker nog, volgens Galaten 4 gaat het wel degelijk over de gemeente. Want wordt daar op de gemeente van toepassing gebracht. En feitelijk langs een iets langere omweg in Romeinen 9 net zo goed. Want er wordt ook verwezen naar Jacob en Esau, zal ik maar zeggen. Ook die geschiedenis uit Genesis, de aartsvaders, die twee zonen. De een die de oudste is, maar die de erfenis niet krijgt. En de jongere krijgt wel de erfenis, enzovoorts. Het gaat allemaal over precies dezelfde dingen. De jongere krijgt toch de erfenis. En dat is inderdaad een beeld van de gemeente in elk geval. En dat kan hier ook goed. Dat kan hier ook goed, maar er zit zelfs nog meer achter. Maar ja, ik was me niet bewust dat ik daarop terecht zou komen. Dus excuus. Want als u dan zegt, u weer, heeft u weer iets zitten bedenken om dat onderwerp aan te snijden. Maar dat is niet waar. Dus ik wil het nou alleen niet onderuit draaien. Want uiteindelijk is het zo, dus als je het helemaal goed bekijkt. Paulus noemt in Galaten 4 twee generaties. Namelijk de beide moeders en daarna de beide zonen. En hij had kunnen volstaan, wat mij betreft, met de beide zonen. Hij had wat mij betreft ook kunnen volstaan met de beide moeders, zonder de zonen, om hetzelfde te zeggen. De ene vrouw, Hagar, een beeld van Israël, de andere van de gemeente. Of de ene zoon, Ismaël, een beeld van Israël, en de andere, Isaac, een beeld van de gemeente. Maar als je vaststelt dat Ismaël een beeld is van Israël en Isaac van de gemeente, is de volgende vraag, maar waar staan die moeders nou voor dan? Waar moeten die erbij? Daar blijft echt maar één antwoord over. Ik kan het ook niet anders maken. Er blijft maar één antwoord over. Hagar is een beeld van het Joodse volk eigenlijk, door de geschiedenis heen, onder de wet, in slavernij, de slavin, dus inderdaad in de slavernij van de wet, het Joodse volk. Het zijn de 2 stammen van Israël, uiteraard. En daar wordt iemand uit geboren, Ismaël, en dat is het tegenwoordige Joodse volk. Nog steeds slaaf. Joodse volk onder het oude verbond in het Oudste Mensje, dat heeft wat voortgebracht, maar het was een slaaf. En het Joodse volk in onze dagen is dus gewoon Ismaël. Het was de oudste, het was er eerder, maar het is onterfd. Weggestuurd, de woestijn in. Het was trouwens wel leuk, want waar kwam je ook weer terecht? Toen hij weggestuurd werd, met zijn moeder. In Paran. In Petra dus, in Paran. En daar openbaarde de Heer zich alsnog aan hem. Maar goed, dat is een zijlijn, hè? Maar in ieder geval, dat is wat het is. En aan de andere kant hebben we Isaac als type van de gemeente, de zoon van Abraham enzovoort, de erfgenaam, de zoon van de vrije. Maar wie is dan Sarah, de vrije? Blijf echt, je blijft geen keuze over, echt niet. En je kunt het blindelings invullen, want er is niks anders mogelijk. Moet een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. Onder de naam Efraïm. Dat deel van Israël, de vrouw zeker wel. Die vrouw die inderdaad vrij was, weggestuurd namelijk. Met een scheidbrief stond het niet ook hier in Jezaja. Nou goed, dat weet ik zo gauw niet. Ik dacht dat het hier ook in Jezaja stond. Maar in ieder geval, die vrouw die vrij was, die de man niet had, in elk geval niet, maar terwijl ze de man niet had, bracht ze wel een zoon voort, namelijk de gemeente. En dat is Isaac. En ik ben geneigd dan ook te gaan lachen. Want ja, dat betekent Isaac toch? Ik vind het altijd een prachtig verhaal. Of niet? Dat is wat er gebeurd is. In het geheim, in het verborgene. Maar dat is wat er gebeurd is. Ik moet het dus zeggen. Dat is wat eigenlijk in dit soort profetieën wordt aangekondigd. Het ontstaan van de gemeente. Maar langs een omweg wel degelijk gewoon uit Israël. Alleen is dat wat de naam niet draagt. En de man niet kent. En de vader niet kent. En wat hem wezen mag. Maar niet te min, het is Israël.
Dat vind je toch in Lea en Rachel ook weer?
Het is precies hetzelfde. Lea en Rachel die verwisseld worden. Precies hetzelfde verhaal. En Esau en Jacob enzovoorts. Natuurlijk, het herhaalt zich zoveel keren in de Bijbel.
We gaan eigenlijk steeds niet in Jesaja 54, vers 7 en 8
op de gemeente. Ja, zo, ik probeer er naartoe te gaan, maar er zijn dan zoveel dingen die afleiden, broeder. Bedankt. Ik ga dus gewoon even verder. Hè. De gedachte is namelijk dat die eenzame, dat zijn de, dat is dus Efraïm, de tegenstander. De Keltische, Angelsaksische volkeren, of hoe je ze maar noemt. Want we weten toch wel wat er ongeveer mee aangeduid wordt. Tot hen wordt gezegd, maak de plaats uw tenten wijd, dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden, verhindert het niet. Ze zouden vrucht dragen namelijk, vrucht voortbrengen. Want gij zult uitbreken, en dat is een hele leuke, want uitbreken, er staat niet uitbreken, er staat gewoon breken. Gij zult breken, ter rechter en ter linkerhand. Maar breken staat voor aan de ene kant al voor onze bedeling vanwege de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Als het ware, de breuk, zoals het in het Oude Testament, vooral in de typologie, meermalen wordt aangekondigd. Tegelijkertijd betekent breken ook vrucht dragen. Het is hetzelfde woord. Hetzelfde woord. Twee betekenissen. Ach, als je het oppervlakkig leest, heeft het woord dus twee betekenissen. Dus je er dieper op ingaan niet, want het beginsel is nou eenmaal dat als er geen breuk is, dan zal er nooit vrucht voortgebracht worden. U weet toch, het ei moet kapot. Anders komt het kuiken er niet uit. Toch? Ja, ik moet opletten in wat ik zeg, maar vooruit. Want er zijn zo van die dingen, die zeg ik liever niet in het publiek. Zo is het natuurlijk over. Maar in ieder geval, de wateren moeten ook breken voordat er wat voortgebracht wordt. Maar ik dacht aan 9 maanden eerder trouwens. Of nog vroeger. Er moet wat breken, het is altijd zo. Er moet iets kapot, noten moeten open. Zaad moet open, moet ontkiemen, moet wat uitkomen. Het moet open, het moet breken, er moet vaak geweld aan te pas komen. Anders dan wordt er geen vrucht gedragen. Dat is het beginsel. Dus het is gewoon één woord. Het is wel zo makkelijk. Dan heb je wat meer inzicht in de dingen. Hè? Nou goed. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Uw zaad zal de heidenen erven. Dat wil zeggen, het zaad van deze eenzame zal inderdaad erfgenaam der volkeren der wereld worden. Zal heerschappij hebben over de volkeren. Dat zal de gemeente toch of niet? is toch zo? Wij zouden toch met Christus delen in zijn heerlijkheid en met Christus tot zonen gesteld worden. Wij zijn immers in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Wij zullen immers de wereld oordelen, de engelen oordelen, et cetera. We staan hier toch, we zullen de heiden erven. En daarna vers 4 is natuurlijk duidelijk een verwijzing naar het verleden van Israël. En in het bijzonder van de 10 stammen. Want als iemand uit Israël, als een deel van Israël, juist schaamrood zou worden, te schande zou worden, zouden er 10 stammen zijn die in de loop van de geschiedenis nooit enige poging gedaan hebben om op een of andere wijze dan ook maar trouw te zijn aan de dienst aan Jehovah. Dat is ook de reden waarom ze binnen de kortste keren door de Heer het land uit werden gezet en onder de heidenen gebracht werden in het verleden. Dat is dat. Dat is een schandelijke aangelegenheid, maar daaraan zal niet meer gedacht worden. Nou goed, en dan staat er in vers 6, dat is het aardige. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. En die uitspraak, die kun je natuurlijk in ieder geval van toepassing brengen op het Israël als zodanig. We denken dan het Joodse volk, zoals het aan de kant gezet is. Maar het zal weer in een nieuwe relatie met de Heer gebracht worden. Maar datzelfde is al gebeurd. In het verleden is al gebeurd met de 10 stammen van Israël. Die werden namelijk veel vroeger onder al de heidenen verstrooid. En op het tijdstip, de tijd zal ik maar zeggen, in de generatie dat het Joodse volk onder de heidenen verstrooid werd, in het begin van onze bedeling en jaartelling zal ik maar zeggen, kwamen de 10 stammen tot bekering om zo te zeggen. Ik weet dat de termen niet helemaal 100% dekkend zijn, maar laat ik het dan zo zeggen. Toen kwam de verloren zoon, terug naar zijn vader met de uitdrukking: ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden, maak mij uw dienstknecht. Mijn vader zei: ja, wel mijn dienstknecht, maar ik maak je mijn zoon. Want dat is wat gebeurd is. De geschiedenis van de 10 stammen werd al eerder afgebroken. Later werd ook de geschiedenis van de 2 stammen afgebroken. Maar op hetzelfde tijdstip werd de geschiedenis van de 10 stammen weer voortgezet. En toen het dus met het Joodse volk fout liep, toen men de Messias verwierp en het koninkrijk aan Juda niet openbaar gemaakt werd, toen ging het koninkrijk dus naar het andere deel van Israël. Wat voor dat doel al lang achter de hand gehouden was en verborgen was onder de heidenen. Zo is het gegaan. Zodat ook de geschiedenis van de gemeente ook net zo goed beschouwd kan worden als een normale voortzetting van de heilsgeschiedenis. Voor zover er sprake is van een onderbreking, zit die onderbreking bij Juda in onze dagen.
Maar die positie van Hagar, van de zoon
Ismaël, ja.
Daarvan wordt gezegd, hij is een woordregel van de mens of een wilde woordregel, maar ja. Zijn naam betekent ook God hoort.
Ja.
En dan weet je, als hij met zijn moeder weggestuurd wordt, dat God hoorde naar de stem van een Jood.
Ja, dat spreekt over de toekomstige bekering van het Joodse volk. Want Ismaël kreeg uiteindelijk toch een erfenis. En de Heer ontfermde zich wel degelijk over Ismaël, over het Joodse volk. Maar niettemin, Isaac werd gesteld boven Ismaël. En zo wordt Efraïm gesteld boven Juda. En zo wordt de gemeente gesteld boven Israël in het algemeen. Dus in principe steeds hetzelfde beginsel, maar op verschillende manieren toegepast. Maar het is hetzelfde beginsel.
Maar dat is hetzelfde. Wanneer God zegt, als de 10 stammen verstrooid zijn, dan zegt hij, ik zal u ganselijk verstrooien onder al de volk. Maar ik zal u niet ganselijk verlaten. Mijn oog zal acht keer om uw water bent, ja. En hij zal dus toch ook om die 10 stammen, zeg maar. En zoals ik met die jongen die aanriep, hoewel hij de zegening niet had, God hoort.
Ja.
En dat is altijd zo natuurlijk.
Dat is een vast beginsel. Daar komt bij Juda voor, komt bij Efraïm ook voor. Maar de aardigheid van de geschiedenis is dat de geschiedenis van Efraïm als het ware voorloopt op de geschiedenis van Juda. En waar het met Juda fout liep, kwam het met Efraïm alweer goed. Dat is eigenlijk het verhaal.
En wat is de profetie van Simeon?
Inderdaad, ja, van Simeon in Lucas 2. Die van der heidenen, tot licht der heidenen en tot zaligheid voor de heidenen en voor Israël. Ja, inderdaad. Maar je komt steeds diezelfde dingen tegen. En het blijkt dan dat er zoveel overeenkomst is tussen Israël en de gemeente, dat inderdaad met dezelfde woorden gesproken kan worden over Israël, zowel als over de gemeente. En dat is wat gebeurt. En als je de ene toepassing ziet, heb je de andere niet ontkend, noodzakelijk. En andersom. Maar ik moest nog steeds op vers 7 in, hè? We zitten nog steeds te wachten. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Dat is geen uitspraak over de gemeente, hoewel de gemeente daarin voorkomt. Broeder, het is een uitspraak over Efraïm. God heeft het in stammen verlaten, in de zin van hij heeft ze weggestuurd, hij heeft het verlaten. Drukt, heeft te maken namelijk met die huisvrouw der jeugd, heeft te maken met de echtscheiding, het wegzenden met een scheidbrief enzovoorts. En de Heer zegt, ik heb u verlaten, ik heb u weggezonden met een scheidbrief enzovoorts, maar vervolgens zal niettemin het huwelijk hersteld worden, althans er zal een nieuw huwelijk gesloten worden zoals het op andere plaatsen staat. Dat gaat over het nieuwe verbond. Maar in ieder geval, de Heer heeft zich voor Efraïm verborgen, maar niettemin heeft de Heer zich over Efraïm ontfermd. En uit Efraïm komt inderdaad de gemeente voort. Dit is de moeilijke verklaring. Als je er moeite mee hebt, dan neem ik een veel makkelijker. En dan laat ik de hele tienstammen kwestie zelfs buiten beschouwing. Want de gedachte is namelijk deze, dat voor zover dit op het Joodse volk van toepassing is, wordt het ongeveer zo dat de Heer zich 2000 jaar voor Israël verborgen heeft gehouden, vers 8. Hij verlaat hen 2000 jaar, dat wil zeggen vanaf zijn eerste komst, zal ik dan maar zeggen. Het steekt niet op een dag, hè. Vanaf zijn eerste komst tot aan het einde van de 70ste week. Dat zijn 2 dagen van 1000 jaar. Maar dezelfde uitspraken over 2 dagen van 1000 jaar en dan komt de verlossing. Dezelfde uitspraken zijn gewoon ook van toepassing op 2 dagen op de kalender en daarna komt de verlossing. Op de 3e dag dus komt dan de verlossing. Het is gewoon de dag van de opstanding van Christus. En dan ben je toch bij de gemeente uit. Namelijk, ik heb mij een klein ogenblik voor u verborgen. De Heer was weg, hij was dood. Niettemin na 2 dagen en op de 3e dag stond hij op. En zo kwam de verlossing tot stand. En wat u eigenlijk moet doen is meteen naar Hosea verwijzen. Weer niet vanwege die ontferming, maar nu vanwege Hosea 6. Waar dan staat dat de Heer inderdaad na 2 dagen, namelijk op de 3e dag, zich zou ontfermen over Israël. Dat is een aardige uitspraak overigens, omdat wij die traditioneel toepassen op Israël. En dan bedoelen wij gewoonlijk het Joodse volk. Dat was het, Hosea 6, ja. Hosea 6, vers 1. Komt dan, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft gescheurd. En hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij heeft gebroken, had ook nog gekund. Maar er staat dan vervolgens, hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en we zullen voor zijn aangezicht leven. En de meest gangbare verklaring die ik ken, in 6 vers 1 en 2 van Hosea, de meest gangbare verklaring die ik ken is dat het hier gaat om 2 dagen van 1000 jaar, volgens het beginsel van een dag voor een jaar, uit Jeremia's geloof ik. En het beginsel ook van 2 Petrus 3. 2 dagen, 1 dag is als 1000 jaar. Dus na 2000 jaar zal Israël tot geloof komen, het Joodse volk namelijk. En dat is dan aan het einde van de 70ste week. Ik geloof ook dat dat zo is. Maar, nee, ik geloof dat het volgens mij, dat geloof ik, absoluut. Maar er staat, dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als een spaderegen en vroege regen des lands. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Leuk, hè? Efraïm. Maar we pasten het net toe op Juda, het Joodse volk. Maar er staat eerst, wat zal ik u doen, Efraïm? En dan pas in tweede instantie, wat zal ik u doen, Juda? Dus het begint niet met het Joodse volk, die verlossing, het begint met Efraïm. Terwijl uw weldadigheid is als een wolk, als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat, enzovoorts. Maar dit blijft de volgorde. Dat is trouwens steeds zo in dit Bijbelboek, ook in vers 10 en 11. Efraïm eerst en dan pas Juda. Maar de gedachte is dat een en dezelfde waarheid eerst van toepassing is op Efraïm. En daaruit komt de gemeente tot stand nu. Op Efraïm, namelijk Sarah. En daaruit komt de gemeente, namelijk Isaac, tot stand. En daarna in de toekomst zal hij ook van toepassing zijn op Juda, namelijk Hagar, levend onder de wet. En daar komt Ismaël uit voort. Dat is het idee. En voor zover Efraïm in verband wordt gebracht met de gemeente, is dat omdat de gemeente in de eerste plaats, in elk geval op juridische grondslag, maar op de eerste plaats voortkomt uit Efraïm. En bovendien ook in de praktijk, maar dat is niet van allergrootste belang, ook in de praktijk in de grootste meerderheid bestaat uit Efraïmieten of anders uit afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat is niet echt van belang, maar in de praktijk is het wel zo. En dat is, ja, dat is wat u zegt uit Efeze en Colossense, waar er staat, daarom gedenkt dan, gij heidenen, dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees, dat gij vervreemd waart van het burgerschap Israëls. En natuurlijk, dan riep Bullinger, die riep dan, ja nee, de heidenen zijn nooit vervreemd van het burgerschap Israël, dus je moet vertalen gewoon met vreemd. Vreemd van het burgerschap Israëls. Want de heidenen hebben geen deel van het burgerschap Israëls. En dat geloofde ik. Ik heb het later echter uitgebreider nagekeken. En dan blijkt dat er wel degelijk staat, vervreemd van, in de zin van, eerst vroeger had men wel deel aan het burgerschap Israëls, daarna niet. En dus is men vervreemd van het burgerschap Israëls. Maar er staat daar geschreven aan de Efeze. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, aan de Colossense trouwens ook, dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees, dat gij vervreemd waart van het burgerschap Israëls, maar dat gij nu nabijgebracht zijt en wel degelijk hebt deel gekregen aan het burgerschap Israëls dus. Weer. En dat is het verhaal van de 10 stammen die heidenen werden. Heidenen. Vreemd ook van de naam Israël. Ze waren de naam Israël als zodanig dan ook gewoon kwijt. Dragen ze ook niet. Zijn ze ook gewoon vergeten. Zo hoort het ook. Ze hadden er ook geen recht op. Maar niettemin, uit datzelfde volk is alsnog de gemeente tot stand gekomen nadat de Joden het niet wilden. Die wilden het evangelie, wilden de Heer niet enzovoorts. Maar toen is hen alsnog het evangelie gepredikt. En dat volk kwam officieel tot geloof. Dat was eigenlijk het idee. Ik zei officieel. Niet alle mensen uiteraard van het volk, maar dat volk kwam officieel tot geloof. En zeker als eerste. En dat heeft tot gevolg gehad dat de gemeente historisch gezien zijn basis inderdaad heeft in Efraïm. In de praktijk dus in Brittannië. Maar dat is het echte verhaal. En als je dat kent, herken je dit soort dingen ook volledig hier in Jesaja 54. Al wat waar is en zal zijn voor het Joodse volk, was waar en is waar voor Efraïm. Het Joodse volk is terzijde gesteld, is verstrooid geworden onder alle volkeren. In onze dagen, maar in de toekomst zal het de naam des Heren aanroepen. Zal in het evangelie gepredikt worden, zal de naam des Heren aanroepen officieel. En zal het Joodse volk tot geloof komen bij de wederkomst van Christus. Maar ver daarvoor waren het de 10 stammen die absoluut niet wilden leven onder de wetten van Jehovah, zal ik maar zeggen. En de Heer zegt, nou ja, als je dat niet wil, dan ben je mijn volk niet. Dus je gaat hier het land uit. En de Heer liet hen weghalen door de Assyriërs. Ze zijn gebracht geworden onder de heidenen. Ze verloren daar inderdaad hun identiteit. Dat is bij de Joden helaas niet gebeurd. Nee, tot hun schade. Mij kan het niet schelen, maar tot hun schade. Maar die 10 stammen hebben wel hun identiteit verloren, zijn de naam zelfs kwijtgeraakt van Israël. Nou, de naam van Isaac hebben ze wel gedragen, vandaar dat we ze kennen als Saksen. Zonen van Isaac betekent, ja, nou goed. Maar in het algemeen zijn ze de naam kwijtgeraakt, de identiteit kwijtgeraakt. Maar toen de Messias kwam en de Joden hen de Heer verwierpen, werden de Joden verstrooid. Maar het evangelie werd gepredikt aan de 10 stammen van Israël. En die kwamen tot geloof.
Maar dan waren er nog geen Joden.
Nee, natuurlijk niet. Nee, het probleem, broeder, is dat men tien stammen zoekt daar waar men Joodse gebruiken onderhoudt. Dat is zoiets dwaas, want Joodse gebruiken stammen uit de Babylonische ballingschap van de twee stammen van Israël. Daar zijn die Joodse gebruiken ontstaan, ontwikkeld, uitgevonden, weet je veel wat. En dat is dan toch een jaartje of 150, zo ongeveer, nadat de tien stammen al lang waren weggevoerd in ballingschap. Tien stammen hebben met Juda niks te maken, zijn ook niet Joods, heeft met Joodse volk niks te maken, in tegendeel. Het is van Israël. Maar dat is een andere vraag. Van oorsprong dan bedoel ik, hè? Is het Israël.
Nog graag een vraag daarover. Er staat in de Bijbel dat Juda meer gehoereerd heeft als de zuster Israël.
Jeremia, ja.
Maar dat hij omwille der vaderen de belofte die in Juda vervuld moest worden, dus Juda toch weer naar het land
liep. Ja.
Maar zou dat hoereren van Juda nu heden ten dage ook nog, zeg maar, de moeite en daar Juda onder de Joden onderleven, ook mede daar nog, want die, dat was God dat oordeel nog steeds van voor die tijd.
Dat is ook zo. Ja, eigenlijk is het zo dat de tien stammen zijn in ballingschap weggevoerd en nooit teruggekomen. De twee stammen werden in ballingschap weggevoerd, zijn daar wel uit teruggekeerd, kregen daartoe van Gods wegen de gelegenheid, omdat nou eenmaal de Messias uit Juda zou voortkomen. Dat was ook aan Juda beloofd, dus het zou ook gebeuren. Maar toen dat Joodse volk inderdaad de Messias verwierp, werd het dus ogenblikkelijk alsnog weer verstrooid, zoals het is te deze dagen, hoor je dan te zeggen. Maar sindsdien rust er zelfs een zwaardere vloek op het volk. Juist daardoor. En waarom ik er straks zei van, ze zijn helaas niet hun identiteit kwijtgeraakt. Dat is niet omdat ik om politieke redenen voorstander ben van assimilatie van de Joden, zoals het heet. Maar het is gewoon zo dat juist hun identiteit, het feit dat ze zich als Jood beschouwen, hen hindert om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Of nog anders gezegd, het feit dat ze leven onder een Joodse wet hindert hen om te gaan staan in de vrijheid die zij beschouwen als een christelijke vrijheid. Als ze hem al beschouwen, dan trouwens, maar goed. Hun wet staat hen in de weg en dat is ook wat de Bijbel er zelf van leert. En daarom bovendien is het zo dat het Jodendom pas ontstaan is in de ballingschap en dus, wij kennen het van de terugkeer uit de ballingschap. De oudste Talmud van de Joden, basis van de leer, is de Babylonische Talmud. Het komt uit Babel, is daar geschreven enzovoorts. Maar het gek is dat ze in de ballingschap, in plaats van hun identiteit kwijt te raken zoals de tien stammen, juist hun identiteit zochten. En toen ontstond een nieuwe vorm van afgoderij. Sorry. En een veel sterkere, want nu dienden ze niet slechts andere goden. Nu dienden ze in naam Jehovah. Een naam die ze niet uitspreken, maar ze zouden zich ook kapot moeten schamen voor die naam natuurlijk. Hè? Dat is weer eens wat anders dan te zeggen, de naam is te heilig om uit te spreken. Ik denk dat ze het niet durven, omdat ze heel goed weten dat ze weliswaar die Heer van de Bijbel zogenaamd dienen, maar in de praktijk dat gewoon naar eigen inzicht hebben ingevuld en de wet van Mozes hebben verbasterd. En dat is wat de Heer nog gewoon zei, recht in het gezicht. En dat maakte tot zwaardere overtreders dan inderdaad de tien stammen. En bovendien werd het een grotere dam op om tot geloof te komen. Daarom kon inderdaad de tien stammen makkelijker tot geloof komen dan het Joodse volk. En dat is tot op heden nog zo. Maar we moeten nodig pauzeren. Het ging er eigenlijk alleen maar om dat wij ons bewust zouden zijn dat we geen profetie in zichzelf zouden verklaren, maar schrift met schrift vergelijken. Nou, het voorbeeld van wat ik aangehaald heb uit Jesaja 54 vers 1 lijkt mij zo voldoende als voorbeeld. Want het blijkt natuurlijk dat het thema wat daar besproken wordt zeer breed is, hè, en ook bijzonder diep grijpt. Maar het gaat maar om het beginsel. Een eenvoudige voorbeeld, maar daar begin ik nou ook niet aan om, maar een eenvoudige voorbeeld is natuurlijk gewoon van al die nieuwtestamentische profetieën die allemaal aanhaken bij Daniel. En in het bijzonder bij de uitspraken in Daniël over de oprichting van de gruwel der verwoesting, de grote verdrukking, 70ste week van Daniël en dat soort dingen meer. Alle nieuwtestamentische profetie, in de zin van dingen die nog geschieden moeten, al die nieuwtestamentische profetieën haken daar allemaal bij aan. Als je dat niet zien wil, en er zijn velen die dat niet zien willen, omdat ze het onwaarschijnlijk achten, dan blijven al die profetieën op zichzelf staan en dan krijg je te maken met een periode van 7 jaar en later nog eens een periode van 7 jaar en weer eens een periode van 7 jaar en een periode van 1260 dagen of wellicht een periode van 1260 jaren en een periode van 2520 jaren of dagen en dan heb je nog cycli natuurlijk, want het worden dan cycli, dat komt steeds terug, van 1335 dagen, dan wel 1290 dagen en 7 tijden, wat het me wezen mag, en ik krijg toch een ingewikkeld systeem en ik verzin het niet hoor. Eerlijk niet, daar is verbijsterend veel zo geschreven en dat heet dan commentaar op het profetisch woord. Nou ja, daar komt dus niks van terecht, maar dat is gewoon omdat men weigert te zien dat al die profetieën spreken over één en dezelfde periode van 1260 dagen. We zijn er de helft van één en dezelfde periode van 2520 dagen. Dan 84 maanden of hoe het allemaal heet mag dan, hè? Het is altijd hetzelfde. En dan passen ze in elkaar, spreken ze altijd over dezelfde periode en de gebeurtenissen daarin. Maar als je die conclusie niet trekt, maar het los in zichzelf laat bestaan, dan weet je nooit meer waar het over gaat. En dan kun je er dus alles van maken wat je wil. En dat is dus in de loop der geschiedenis ook steeds gedaan. En tot vandaag. Nou goed. Nou, waarom het minder gebeurt vandaag dan vroeger is omdat de mensen minder lezen. Dat wil zeggen, men begint er gewoon niet meer aan. Heb je het boek van Gretchen Guinness, heb je die over... Dat leest toch geen hond tegenwoordig. Echt, dat is niet te lezen. Omdat het veel te ingewikkeld is. Je moet zoveel nazoeken, narekenen enzovoorts. En daar troost ik me dan mee dat toch niemand het meer leest, dat soort literatuur. Maar goed... Het leidt ook tot niks. Men zou schrift met schrift vergelijken. En zeker waar de schrift zelf steeds verwijst naar andere schriftgedeelten. En dat geldt zeker voor het Nieuwe Testament. Want ik ben van mening dat in het Nieuwe Testament, ik bedoel dus in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, nooit maar zo iets geleerd wordt. Als er iets in geleerd wordt, is het altijd, ik meen het echt zonder uitzondering, het is altijd gebaseerd op Oudtestamentische profetieën. En ik meen ook dat dat de betekenis is van het volgende vers. Hier in Petrus. Dat is 2 Petrus 2 dus, vers 1. Lees maar mee, daar staat... En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest... gelijk ook onder u valse profeten zullen zijn. Maar dat staat er niet. Maar daarna zeggen, maar dat had er moeten staan... En er zijn ook valse profeten onder het volk, Israël, in het verleden dus, geweest. Gelijk ook onder u in de toekomst. Valse profeten zijn zelf. Het zou volkomen logisch geweest zijn. Je zou er niks op aan hebben kunnen merken. Behalve dan dat wij natuurlijk, dan gaan we schrift met schrift vergelijken, dat wij natuurlijk al lang geleerd hebben, al was het maar uit 1 Korinthe 13, dan wel 14... dat wij geen profeten meer hebben. Omdat de gemeente nou eenmaal gebouwd zou worden op het fundament der apostelen, op het fundament der apostelen en profeten, maar het fundament is al lang gelegd. En aangezien apostelen dan wel profeten fundamentleggers zijn, hebben wij geen apostelen dan wel profeten meer nodig. En we hebben ze ook niet. Nou ja, er zijn er die zich zo noemen. Dus dan een gat in de markt. Er zijn er die zich zo noemen. Maar dat is niet bijbels. In plaats daarvan zegt de apostel dus... er zijn ook valse profeten onder het volk Israël geweest... onder het Joodse volk dan... gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Waarmee hij in de eerste plaats zegt... dat er in het verleden van alles vals was... en dat zal ook in de toekomst zo zijn... maar tegelijkertijd wijst hij op een verschil... De overeenkomst is het valse, maar het verschil is dat er in het verleden valse profeten waren En in onze dagen zijn er valse leraars. En dat moet je natuurlijk ook niet verkeerd willen begrijpen. Als je dat wil, kan dat, dan zal ik u zeggen hoe dat kan. Dan zeg je, nou, in het verleden waren de valse profeten, maar toen waren de leraren goed. En in onze dagen hebben we valse leraren, maar het is maar goed dat we dan een goede profeet hebben. Toch? Nou, dat betekent het dus ook niet. Want het moet duidelijk zijn dat de plaats waar de apostel in tweede instantie het woord profeten zou hebben moeten gebruiken, gebruikt hij het woord leraars, hetgeen ongetwijfeld gewoon betekent dat de positie die de profeten vroeger innamen er niet meer is, maar diezelfde positie wordt nu ingenomen nog slechts door leraars. Die geen profeten zijn, ze zijn leraars. Die had men in het verleden trouwens ook, hoor, leraars. Dat waren gewoon de priesters. En eventueel zelfs de levieten. Men lezen Nehemia 8, het lijkt me voldoende. En anders Ezra 3, maar Nehemia 8 vind ik altijd een mooi voorbeeld. Ezra de priester, Ezra de schriftgeleerde, las de wet voor aan Israël. En de levieten verklaarden die wet aan het volk. Dat is wat er gebeurt. Nou, dat is geen profeet. Dat is gewoon lezen uit de wet en onderwijs daarin geven. Maar in onze dagen hebben wij geen profeten meer. Wij zijn overgeleverd aan leraren. Ik moet erbij zeggen overigens, dat zo goed als de Heer in het verleden profeten gaf aan het volk, zo geeft hij wel degelijk leraars aan de gemeente nu. Niet omdat ik dat vind, want dat vind ik helemaal niet. Maar nee, ik ben niet in een positie om dat me te kunnen permitteren. Maar dat staat nog eenmaal in Efeze. In elk geval, hij heeft aan de gemeente gegeven, in elk geval leraars. Dat is nu ook nog zo. En, maar de gedachte is bovendien, dat blijkt ook uit zo'n zin, dat de leraars onderwijs geven, dat is wat ze doen, onderwijs geven uit de profetieën. Je kan het trouwens niet missen, want daar had hij het nog over. Natuurlijk weet ik dat dit een nieuw hoofdstuk is en dat er een nieuwe kop boven staat, maar dat moet je natuurlijk gewoon vergeten. De apostel zegt, wij hebben de heerlijkheid van Christus gezien, als uitbeelding van de verheerlijkte Christus in onze dagen. Maar bovendien hebben wij het profetisch woord, dat zeer vast is, maar dan moet je inderdaad profetie met profetie vergelijken. Maar zoals er in het verleden valse profeten waren onder het volk, hebben wij in onze dagen valse leraars. Wat doen die dan? Aan elke profetie een eigen uitleg geven. Gewoon in het verband waarin staat, de draad van het betoog vasthouden. Dat wil zeggen, wel degelijk profetieën verklaren. Welke profetieën? Ja, de oud-testamentische uiteraard. Die profetieën die in de tijd is voortgebracht door deze profeten die onder het volk waren. Alleen de profetieën werden verduisterd, om zo te zeggen, door de valse profetieën, de valse profeten. We komen ze nogal tegen in het Oude Testament. Toch? En in onze dagen is het zo, God geeft leraars aan de gemeente, maar daaronder lopen er ook, die zijn valse leraars, wat doen ze dan? Nou, zegt Petrus, die hebben wel een profetisch woord, maar het is niet bij hun niet zo vast. Ze kunnen er alle kanten mee op. Waarom dan? Wel, omdat ze die profetieën niet beschouwen als het gezamenlijke woord van God, maar ze beschouwen de profetieën, als losse delen enzovoort. Niet eens van een geheel, maar gewoon losse stukken. En ze geven daar een betekenis aan, los van wat er elders in de schrift of in andere profetieën staat. Dat is wat er gebeurt. En dat is ook tamelijk bekend geweest, altijd. Want een van de belangrijkste fundamenten, voor zover je het zo zeggen mag, van ketterijen, ik gebruik het woord nu uit ditzelfde vers, dat u er niet wat lelijks onder zoekt verder, maar ik gebruik het woord uit dit vers. Belangrijkste fundament van, of een van de belangrijkste fundamenten van ketterijen is eenzijdigheid. Namelijk een stukje van de Bijbel nemen, dat uitspitten, er wat van maken, en dat is het dan. En de rest buiten beschouwing laten. Dat is wat bijna altijd gebeurt. Eigenlijk is het zo dat veelzijdigheid, want dat is het tegenovergestelde dan, dat veelzijdigheid nauwelijks voorkomt. Sorry, maar dat is zo. Als wij, even snel dan, hè. Als wij in het algemeen de zogenaamde protestantse theologie beschouwen, dan kennen we maar twee systemen van theologie die niet eenzijdig zijn. Die inzicht hebben in een breed scala van Bijbelse onderwerpen en een verklaring pretenderen te hebben voor de hele schrift als zodanig. Ik bedoel, niet eenzijdigheid, maar de hele Bijbel betrekken in wat er geleerd wordt. En proberen te komen tot een balans, een afweging van het geheel. De een is de zogeheten verbondstheologie, bij ons in Nederland bedoel ik te zeggen, het meest bekend. De andere daarnaast is in Nederland minder bekend. Dat is die van dispensationalisme of bedelingenleer enzovoort. Ik moet u zeggen, bij de laatste categorie schaar ik me liever dan bij de eerste. Maar dat even terzijde. Maar dat is in ieder geval niet eenzijdig. Hoewel ik moet zeggen dat tegenwoordig beide categorieën eenzijdig zijn. Dat wil zeggen, tegenwoordig laten beide categorieën de brede basis vallen, want het kan ze niet zoveel meer schelen, ze hebben smallere belangen, laten het meeste vallen, houden een klein beetje over en dat is het dan. Begrijp u? Dat wil zeggen, het had een brede basis, maar langzamerhand is dat weg. Dat is bij beide categorieën zo, bij de verbondstheologie zeker, maar dispensationalisten is dat eigenlijk ook het geval. Men weet er eigenlijk zoveel niet meer van. Want die brede basis, nou ja, dat is goed voor de geleerden, zal ik maar zeggen, voor de beroepsidioten en weet je veel. Ik beschouw het niet als een lelijk woord hoor, beroepsidioot. Maar
zou je als prototype van de valse profeten bijvoorbeeld Himeneus en Alexander van stellen dat het daar Paulus ook, dat is
Timotheus, ja.
En daar heeft hij het ook over, dus op de profetie, daar is het net achter, dan gaat hij meteen over tussen Himeneus en Alexander.
1 Timotheus 1 vers
18 en dan
ja.
En dan
ja.
Ja,
het laatste stukje van 1 Timotheus 1, vanaf vers 18. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. Dit vers wordt meestal weggeredeneerd, doordat men zegt, het zijn profetieën die uitgesproken zijn over Timotheus. Maar daar geloof ik niks van. Ik geloof dat het gaat om profetieën die uitgesproken zijn en geschreven zijn en die in het algemeen deel uitmaken van de oud-testamentische geschriften. En Paulus zegt dus gewoon dat Timotheus zich aan die profetieën, die ouder zijn dan hij, want Timotheus was een jongeling, dat hij zich aan die profetieën zou moeten houden. Daarbinnen zou moeten blijven en dus ook in zijn lering zich zou moeten beperken tot wat de schrift leert. Hij zou zich aan de schriften moeten houden. En dat houden is het volgende woord. Namelijk houdende het geloof, vertrouwen, trouw aan het woord, trouw aan de Heer daarmee ook. En een goed geweten, er staat het gevolg van, het welk sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebbende. En geloof is altijd geloof in het woord Gods en sommigen laten het woord Gods los. Dat is van oudsher gebeurd. Maar als men in die dagen het woord Gods losliet, dan liet men dus de oud-testamentische schriften los. Er was nauwelijks meer woord Gods. En nieuwtestamentische bijbelboeken werden in die dagen geschreven, maar werden in het algemeen niet als behorend tot de Bijbel beschouwd. Nog. Dat kwam feitelijk pas later. Dus er blijft dan altijd gewoon oud-testamentische geschriften. En deze Himeneus en Alexander, die hebben inderdaad van dat geloof schipbreuk geleden, van de trouw aan dat woord, ze een andere koers gaan varen. Dat ligt tamelijk voor de hand, want er is een heel eenvoudige redenering voor. Die werd vroeger gehanteerd door de Rooms-Katholieke Kerk en de protestanten protesteren daartegen. Tegenwoordig doen de protestanten precies hetzelfde in de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds. Namelijk, de redenering is niet dat de gemeente is voortgebracht door het woord Gods, maar de redenering is dat het woord Gods is voortgebracht door gelovigen. Die men wellicht houdt voor de gemeente, want sommigen hebben het over de kerk der eeuwen. We menen dat Abraham al tot de kerk behoorde. Nou, hij behoorde wel tot de gelovigen van zijn dagen. Voor zover er meer mee was. Maar vooruit. Maar die horen tot de gelovigen van zijn dagen, maar daarmee nog niet tot de gemeente. Maar laten we het dan anders zeggen. Men redeneert dan dat al die Bijbelboeken zijn voortgebracht door gelovigen in hun tijd en onder hun omstandigheden met een boodschap voor de gelovigen van hun dagen, dan wel voor de mens van hun dagen. Dat heb je toch, hè? En dus zijn inmiddels sommige Bijbelboeken voorkomen anachronisme geworden. Dat wil zeggen, ze horen niet in onze tijd thuis, want ze hadden een boodschap voor die dagen, voor het volk van toen, onder die omstandigheden. Maar wij leven in andere dagen, ander volk, andere omstandigheden, andere doelstellingen. Dus aan bepaalde Bijbelboeken hebben wij geen boodschap meer. En vervolgens is het zo dat aan die Bijbel, aan het woord van God, vervolgens is toegevoegd geworden door gelovigen in hun dagen, met als gevolg dus dat het niet meer belangrijk is wat de Bijbel eigenlijk leerde, want die Bijbel is dan, het jongste Bijbelboek is pakweg 2000 jaar oud dan, hè, maar van veel meer belang is wat recentelijker geschreven is, bijvoorbeeld wat er uitgekomen is aan pauselijke encyclieken en hoe het allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, niet van belang is wat de Bijbel leert, maar wat de kerk leert. Want, is de gedachte, de Bijbel is immers de leer van de kerk. Heb je dat? De Bijbel is immers door de kerk, door de gelovigen voortgebracht. Het waren toch gelovigen die dit geschreven hebben? Nou goed, dat is gewoon zo verder gegaan. Dus wat die oude boeken zeggen is van minder belang dan wat de kerk tegenwoordig leert. En mensen als Luther en Calvin, hoe ze allemaal geheten mogen hebben, die kwamen daar zwaar tegen in het geweer. Die vonden nog net ergens een Bijbel naar Luther. Dat is het bekende verhaal van Luther. Die bij toeval of zoiets, weet je veel. Maar in ieder geval, het wordt steeds romantischer het verhaal natuurlijk. Maar in elk geval, die vond dan ergens onder het stof nog ergens een Bijbel aan de ketting in het klooster. Zoiets is het verhaal toch, hè? Dat leerden ze ons toch op onze christelijke protestantse lagere scholen of zo. Nee. Nou, zoiets, maar in ieder geval nog net een Bijbel. En toen ging hij de Bijbel bestuderen. En toen bleek dat de kerk ongelijk had. Nou, de kerk beweerde dat de Bijbel voortgebracht was door gelovigen, maar dus inmiddels al lang en grotendeels achterhaald. Zie. En dan mensen als Luther enzovoort stelden de Bijbel boven de leer van de kerk en dat beschouwde men als ketterij. En het eigenaardige is dat dit tegenwoordig in protestantse kring als ketterij beschouwd wordt, want dat is eigenlijk zo. Waar komt het in de praktijk op neer? Wat de kerk leert is belangrijk, dat leren protestanten allemaal tegenwoordig ook. Wat de kerk leert is belangrijk en de Bijbel, ach, daar heb je niet zoveel aan, is verouderd, moet je zien in de tijd waarin het geschreven werd enzovoorts. En sommige van die bijbelschrijvers hadden toch een erg gekleurde bril op als ze bepaalde zaken beschreven. Vooral uiteraard Paulus, ja, vooral Paulus, want dat is toch wel een erg aparte jongen geweest. Maar goed, die apostelen dachten weliswaar zus en zo, maar wij weten nu beter. Het is net of je de Maitreya hoort spreken. Weet je wel, wel ja, dat was, toen was dat, kwam hij bij vissers en boeren enzovoorts. Hè? Hoe was die tekst? Nou, dat was een andere tekst van Bos. Maar voor de vissers en de boeren, eenvoudige mensen. En ja, dat werd niet zoveel, maar wij weten nu wel beter. Dat soort verhalen wat er verteld is, gewoon kerkelijke leer. Wat zegt hij?
Wat nou ook nog wel gezegd? Ja. De hele Bijbel is voor ons. Want die gaat over ons, maar is niet voor ons.
Ja, is voor ons, maar gaat niet over ons, zegt men. Ja, dat vind ik getheoretiseerd. Dat slaat nergens op. Op zo'n korte manier over de Bijbel spreken, dat lijkt gewoon nergens op. De Bijbel is voor ons en de Bijbel spreekt niet altijd over ons, maar dat vind ik zo'n onzinnige uitspraak alleen maar. Natuurlijk spreekt de Bijbel niet altijd over ons. Nou, zo wat. De meeste boeken die wij gelezen hebben gingen toch ook niet over ons. Bovendien, is er ooit een boek over u geschreven? Nou dan. Ik bedoel, de kans dat die over ons zou gaan is dus maar zeggen, ik vind het zo'n. Ik ken de uitdrukking wel, maar ik weet nooit wat ik ermee moet. Dus zeggen, ja. Maar het had net zo goed gezegd kunnen worden van een boek van, wie zullen we eens noemen? Van Gerard van Treven, weet je veel. Ik heb nooit wat van de man gelezen. Nee, laat me zitten. Maar ik bedoel, dat, alle boeken van Treven zijn voor ons. Want het is de bedoeling dat wij ze kopen, dat verdient hij aan. Is de bedoeling. Hij moet ook aan de kost komen. En, maar het gaat niet over ons. Het zijn gedachten, het gaat over hemzelf. Ik kan ook nauwelijks wat anders bedenken. Maar daar gaat het dan verder niet over. Ik bedoel, dat is toch met alle boeken zo? Ik bedoel, ik vind dat niet een uitspraak over de Bijbel. Ik vind het ook niet gepast eigenlijk om zoiets over de Bijbel te zeggen. Eigenlijk. En meestal wordt de uitdrukking ook gebruikt om een eigen lering te kunnen waarmaken, zal ik maar zeggen. Want degenen die dat zeggen, die zijn al gauw geneigd, broeder. Ik weet wel, mijn vader zei het ook. Maar ik weet dat de uitdrukking misbruikt wordt. Dus ik zeg nu, de uitdrukking wordt meestal gebruikt om uiteindelijk te kunnen vaststellen dat weliswaar de hele Bijbel voor ons is, maar dat nergens in de Bijbel over ons gesproken wordt. En dat is makkelijk genoeg te bewijzen trouwens. Is het zo genoeg? Duidelijk genoeg.
Het gaat over de auteur. Het gaat over de auteur.
Het gaat over de auteur zelf.
Waar je zelf met de auteur verbonden voelt.
Ja. Precies. Het belang ervan is ook niet dat het over ons spreekt. Natuurlijk spreekt de Bijbel over ons. Maar dat is niet het belang ervan. Het belang ervan is, dat is de zelfopenbaring van God, onze schepper. Degene van wie wij leven ontvangen hebben, en in ons geval zelfs twee keer. Mogen we daar alsjeblieft in geïnteresseerd zijn. Bovendien, maar die hebben we al eens aangehaald. We hebben niet alleen heel de schrift, maar er staat ook heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijs. U kent de uitdrukking, zal ik hem helemaal citeren. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, en nog zo ten en ander. Die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods, dat zijn wij, volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk, volmaaktelijk toegerust. Hebben jullie? Waardoor worden wij volmaaktelijk tot alle goed werk toegerust? Door een stukje van de Bijbel of door heel de Bijbel? Door heel de schrift, want daar staat er, heel de schrift. En dat zeg ik voor degenen die roepen van ja, Bijbelstudie is wel goed, maar het moet wel tot doel hebben om ons op te wekken tot trouwe dienst aan de Heer, onze toewijding te bevorderen. Dan zeg ik, als het Bijbelstudie is, heeft het altijd die uitwerking. Dat doet het woord Gods namelijk. Maar het zou niet ons doel zijn, dat is het doel van God zelf, met zijn woord en met heel zijn woord. Ons doel bij Bijbelstudie is gewoon te komen tot kennis van de Bijbel. En van heel de Bijbel. En bij voorkeur niet staat de Bijbel. Ja, dat gaat niet altijd natuurlijk. De Bijbel staat ook in een context, maar vooruit. Maar dat is wel de gedachte. Nee, die kreet die wordt namelijk gebruikt om te zeggen, nou ja, je moet je met bepaalde Bijbelse dingen niet bezighouden. Omdat het geen nut heeft. Of omdat het in de praktijk geen nut blijkt te hebben. Of omdat het maar verdeeldheid of ruzie brengt of zo. Dat vind ik onzin. Dat vind ik niet alleen onzin, dat is onzin. De Bijbel zegt dat heel de schrift nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Opdat wij daardoor, door heel de schrift, volmaaktelijk zouden toegerust worden tot alle goed werk. Dat is waar het om gaat. En laat ik u nog wat anders zeggen. Dat heb ik net in de pauze gezegd. Toen ik werkelijk, laat ik zeggen, heel persoonlijk, bewust geïnteresseerd raakte. Werkelijk geïnteresseerd raakte in de Bijbel. En toen was dat niet. Toen ging ik Bijbelstudie doen, maar dat was echt niet omdat ik dacht, ik moet beter toegewijd worden of zoiets. Of ik moet beter christen worden. Of iets van dat alles. Natuurlijk zal er iemand zeggen, dat is hij ook niet geworden. Maar dat kan ik zelf ook allemaal bedenken, zulke grappen. Maar het enige motief was gewoon, ik wil de waarheid weten. Ik wil weten hoe het zit. Ik begrijp iets niet. Ik ben onzeker over bepaalde zaken. Ik wil weten hoe het zit. Niet omdat ik er wat mee moest, maar ik wilde weten hoe het zat. Ik moet waarheid kennen. En later, pas veel later, ben ik erover gaan nadenken. En heb ik gedacht, ja, dat was natuurlijk omdat ik iets nodig had om aan vast te houden. Bij de, weet je wel, hè, de woelige baren der levenszee, zo heet dat toch, op Urk heet dat zo in elk geval. Je moet iets hebben om jou vast te houden, je moet iets hebben waar je van op aan kan. Dat is ongetwijfeld wat erachter steekt. Ik geloof dat daarom een mens op zoek gaat naar de waarheid. Maar dat is het dan. Dat men daardoor, door kennis van de waarheid, gegrepen wordt door het woord Gods en zelfs door de Heer zelf en tot dienstknecht gemaakt wordt, ja, dat geloof ik ook. Dat geldt voor ieder van ons. Dat is wat er gebeurt. Maar ik geloof niet dat dat het doel moet zijn van Bijbelstudie. Dat wij moeten zeggen, we hebben dat doel voor ogen. Welk schriftgedeelte of welk Bijbels onderwerp zullen we nou eens bestuderen? Ik geloof absoluut niet dat dat werkt. Zo van, hoe moet ik dit en hoe moet ik dat en waar vind ik dat in de Bijbel? Ik geloof er absoluut niks van. Dat is wel wat meestal gedaan wordt, denk ik. Denk ik, want dat weet ik dus ook niet. Maar ik geloof niet dat het werkt. Ik zie er trouwens ook nooit resultaat van, eerlijk gezegd, maar het zal aan mij liggen. Maar ik geloof niet dat het werkt. Zo werkt het namelijk niet. Wij grijpen niet het woord als instrument om iets te bereiken. Ik ben van mening dat het andersom gaat. Het woord grijpt ons om iets te bereiken. Dat wil zeggen, de Heer grijpt ons. Het woord grijpt ons. Want ik zeg dat niet zo mystiek. Natuurlijk, de Heer grijpt ons. Maar ik zeg het gewoon concreet. Het woord grijpt ons en vormt ons en drijft ons tot het een en ander. Dat is het nou eenmaal. Daarna zeggen we, ja, dat is Christus in ons. Of dat is de Heilige Geest die in ons werkt. Dan zeggen we, ja, dat is ook zo. Maar voor het geval dat dat gebruikt wordt voor allerlei mystieke redeneringen, zeg ik het maar heel concreet. Het woord grijpt ons, niet wij grijpen het woord. En ik blijf ook van mening, al doe je nog zo best om de Bijbel te begrijpen, als je niet echt de waarheid zoekt, op eerlijke wijze om je eraan te onderwerpen, dan kun je de Bijbel bestuderen wat je wil, maar je zult er niets uit wijs worden. Omdat het levende woord is, het gaat gewoon dicht. En als we met de juiste instelling, eerlijk, inderdaad, in onderwerping aan de schrift, de waarheid zoeken, neemt je gewoon de bedekking weg. Daar merk je weinig van. Dat doet hij namelijk. Maar dat gebeurt nu eenmaal. En dan krijg je inderdaad dingen te zien die je voorheen niet zag. Dan lees je in de verzen die je uit je hoofd kent ineens dingen die je er nooit in gelezen had. Maar stond er altijd al. Enzovoorts. Dat is wat er gebeurt. Maar goed. Soms gebeurt dat. Want wat hier staat is, er waren valse profeten. In onze dagen zijn er geen profeten. En als ze er wel zijn, zijn valse. Dus dat maakt niks uit. Maar in onze dagen zijn er valse leraars. Waarom zijn ze valse leraars? Omdat ze zich niet houden aan het woord der profeten. Want wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Ze zijn valse profeten omdat ze een eigen uitleg geven aan in de eerste plaats de oud-testamentische profetieën en in onze dagen uiteraard inmiddels ook aan de nieuw-testamentische profetieën. En ik bedoel gewoon het Oude Testament en de nieuw-testamentische Bijbelboeken. Dat is wat er gebeurt. Eenzijdigheid, waarom doen ze dat, is de volgende vraag. Ik kan het net even. Waarom doen ze dat? Om er zelf beter van te worden. Sorry. U zal zeggen, dat weet je niet of dat geloof ik niet. Maar de Bijbel zegt het. Dus als valse leraar zijn, dan zijn ze dat om er zelf beter van te worden. Dat staat er. Want dat is vers 3. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, die maken ze dan zelf dus in elk geval. De gedachte is eigenlijk geconstrueerde woorden. Kunstig verdichte fabelen was de uitdrukking eerder. Maar die is ontleend aan het verleden. Maar hier gaat het over de toekomst. En er wordt voor deze keer een andere uitdrukking gebruikt. Maar het gaat om hetzelfde. Ze zullen met gemaakte woorden van u een bedrijf maken. Een vennootschap. En soms een besloten vennootschap. Dan noemen wij het een secte. Als het een besloten vennootschap. Begrijp je het of niet? Indien niet, des te beter. Maar goed. Maar ze zullen van u een koopmanschap. Maar dat is wat het is. Een bedrijf. Een zaak. Een business maken. Wat maar gaat om de markt. Groot deel van de markt hebben. Omzet. Macht. Want gierigheid is niet altijd geldgierigheid. Kan ook gewoon een zucht naar macht zijn. Dingen naar zich toe trekken. Dat is wat het echt is. Ze zullen van u een bedrijf maken, enzovoort. Waarbij ze zelf aan het hoofd staan. En in de praktijk blijkt dat vrij gemakkelijk te gaan, tegenwoordig. Dat is in verschillende tijden verschillend geweest, maar in onze tolerante samenleving mag je niet zomaar een bedrijf voor jezelf beginnen. Toch? Maar een kerkgenootschap oprichten, dat mag. Dus er zijn ook heel handige jongens die richten een bedrijf op, geven het de structuur van een godsdienstige organisatie. En dan hebben ze ineens geen vergunningen meer nodig. En hoeven ze geen belasting te betalen of vallen ze andere tarieven. Dat soort dingen weer. Dat is echt zo. Dat is echt makkelijk hoor. Als je stichting het leven roepen, godsdienstige organisatie, stichting, daar krijg je geen hang aan, kun je zo doen, inschrijven bij de Kamer van Koophandel, komt niemand kijken, komt niemand vragen hoe het in elkaar steekt, komt niemand je boeken controleren, zeg maar. En als je het handig speelt, kun je er goud geld aan verdienen. Dat heb ik dus niet nagevraagd. Heb ik niet nagevraagd? Daar ben ik te goed in geïnformeerd, daar hoef ik niet na te vragen. Ik weet gewoon dat het zo is.
Die heeft toch een boel in Zwitserland, zeg ik
nou.
Die heeft toch een
boel
in Zwitserland,
zeg ik nou. Bij voorkeur zou je zo'n bedrijf natuurlijk zo'n stichting vestigen in Zwitserland. Ja, daar krijg je geen aan naar. Maar goed, dat is nog makkelijker. Nee, er is nog... Wat is er? Ik bedoel er niks mee, hoor. Nou, laat maar zitten. Maar sorry, dat is wat hier staat. En dat is, het punt is ook, maar waarom zou iemand valse leraar zijn? Waarom zou hij bewust de Bijbel geweld aandoen? Dat kunnen wij niet begrijpen. Dus wij denken dikwijls, nou, ze zijn, ook als we zeggen het is een valse leraar, zeggen we wellicht nog, hij zal met een goede trouw wezen, maar hij weet niet beter. En ik houd het daar bij voorkeur ook op, voor mezelf. Maar de Bijbel zegt dat het zo niet is. En dan weet ik ook heel zeker dat het zo niet is. Ook voor mezelf. Om de doodeenvoudige reden dat als wij eerlijk zijn, echt oprecht, dan zal de Heer ons in heel de waarheid leiden. Daar blijven natuurlijk grensgebieden van dingen waarvan ik niks weet. Daar ga je natuurlijk makkelijk even een drempel over. Maar dat kan nooit ver zijn. Maar in het algemeen, de Heer zal daarin voorzien. En waar dat dan kennelijk niet gebeurt, waar de Heer het dan kennelijk niet doet, komt dat omdat men onder de verkeerde voorwensen met valse motieven wel degelijk met de Bijbel bezig is. En zoals Sir Robert Anderson in de tijd schreef, de Bijbel, het woord van God, heeft meer geleden van degene die het propageren, die reclame voor maakten, zal ik maar zeggen. Weet ze, de Bijbel heeft meer geleden van haar apologeten dan van haar tegenstanders. Maar de tegenstanders zeggen, oh God, die denkt dat wij hebben een flauwekul, die Bijbel. Maar er zijn er veel meer die zeggen, hey, de Bijbel wordt voor God zeker wel. En er staat dit en dat staat er allemaal in. En dan moet je geloven dat ik het zeg. Want het staat in de Bijbel. Enzovoorts. Daar heeft de schrift veel meer van geleden. Want 9 van de 10 keer, aan de veilige kant, als iemand zegt, maar de Bijbel zegt toch dat, kunt u zeker weten dat de Bijbel dat niet zegt. Men denkt dat de Bijbel dat zegt. En in vele gevallen heeft men de Bijbel zelf nog nooit gelezen. Nee, 9 van de 10 denkt toch dat de Bijbel leert dat wij onder wetten moeten leven. En de zondagsheiliging moeten hanteren. En 3 keer naar de kerk en psalmen zingen met de oude berijmingen op lange noten. Dat is onder protestanten dan. Voor het gemak dan maar. Dat is toch zo, of niet? Dat denkt de wereld, toch? Dat wij net de mensen moeten zijn, nergens aan mee mogen doen van de wereld. En zo. Dat denken ze toch? Dat staat toch niet in de Bijbel? Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de Bijbel leert dat de doodstraf verboden is. Omdat er staat, gij zult niet doden. Wat een dwaasheid. Hoe komen ze erbij? Toch? Die hebben nog niet eens een kleine kinderbijbel gelezen. Maar ze denken dat dat in de Bijbel staat. En er zijn legio die dat soort uitspraken geloven. Men schuift de Bijbel aan de kant. Daar leidt de Bijbel van. Van de reputatie die hij gekregen heeft in heel de wereld door degene die met die Bijbel in de hand rondlopen, zal ik maar zeggen. En die zeggen, de Bijbel zegt zus en de Bijbel zegt zo. Maar de Bijbel zegt het helemaal niet. Nou, daarvan wordt gezegd, en het is natuurlijk niet een leuke afsluiting, maar daarvan wordt gezegd dat zij die dat doen, geoordeeld zullen worden.
Is dat ook een lief met Johannes Tweede Tempel eigenlijk, of niet? Die koopt daar
zaken. Absoluut. Absoluut, maar daar in Johannes 2 ging het specifiek om dus die situatie zoals die onder de Joden bestond. Het was een bedrijf geworden, dat is het nu nog trouwens. in onze dagen. Het hele systeem van kosher eten, het zou je gedacht zijn, wat eraan verdiend wordt door de mensen die dat onder controle hebben. Dat opperrabbinaat. Voor alles wat kosher verklaart, wil denken omdat het wat kost hoor, om als je levensmiddelen produceert, hè. Vis, urk. De vis moet kosher zijn. Dan moeten er allerlei voorschriften voldoen die nageleefd worden. En anders krijgt het niet het kosher predicaat of hoe dat maar heten mag. Maar als het het wel krijgt, dan krijgt dat opperrabbinaat of wie het maar wezen mag, die krijgt 1% geloof ik van de omzet, van de verkoopprijs, van de consumentenprijs. 1% van alles wat als koosje voedsel, 1% daarvan gaat naar het opperrabbinaat. Denk je wat? Hè? Het houdt de hele ontwikkeling van de economie tegen, want het is verschrikkelijk moeilijk om in Israël levensmiddelen verhandeld te kunnen krijgen. Wat moet koosjes? Want het is een business onder het mom van godsdienst. Zo zit dat gewoon. En ik hoef je niet te vertellen als je onder de tafel wat wat doorschuift, dan krijg je dat predicaat wel weer. En dan, want dan moet je toch de rest van je leven betalen. Die 1% moet je betalen. Dan krijg je het wel weer geregeld. Het is business. En zo gaat het in het bedrijfsleven. Wat denkt u? Rijkste organisatie ter wereld? Kerken. Altijd is wel geweest. Goud geld in de la. En want als er wat gebeuren moet, wat geld kost, dan moeten de leden dat toch weer opbrengen of het zelf doen. Of wat er mee wezen mag. Net bij Broeder met Leger des Heils is dat niet zo. Maar voor een belangrijk deel ook iets anders dan een kerkelijke organisatie natuurlijk. Een bepaald aspect. Maar zo gaat het eenmaal. Het is bedrijf. Het gaat om de business. Het gaat om de eigen instelling die in stand gehouden moet worden. En uiteindelijk gaat het gewoon om de macht. En nog uiteindelijker is het werk van de duivel. Want dat is het werk van de duivel. De macht aan zich trekken. Vooral over datgene wat werkelijk zou resorteren onder de heerschappij van de Heer zelf. Dat is waar het om gaat. En daarom is het zo'n belangrijk onderwerp. En daarom is het gevaar zo groot dat zulke dingen ontstaan. De dingen die goed beginnen en dat ook mensen die goed beginnen, ook leraars die goed beginnen, inderdaad in deze fout vallen. En de Bijbel waarschuwt er met name dan in het 1 Timotheüs dus ook nadrukkelijk voor. En wij zijn allemaal gewaarschuwd dus. Goed. Ja, het waren wat ernstige woorden, het eind van de avond en zelfs een eind van het seizoen, maar ik kan het niet helpen. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn en dat we opnieuw samen mochten komen rondom dat woord dat u ons geschonken hebt. We danken u dat het zeer vast is en dat wij in dat woord, in deze waarheid, geleid mogen worden door uzelf, door uw Heilige Geest. We danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond dat woord mochten openen. En mochten vaststellen dat wij inderdaad schrift met schrift zouden vergelijken. Zo zouden komen tot kennis van uw waarheid. Tot wandel dan ook in uw licht en waarheid. En we danken u dan ook, Vader, dat we als uw kinderen ons daarmee mogen bezighouden en op grond daarvan ons ook bij u mogen aanbevelen. Omdat u inderdaad met uw licht in onze harten zou schijnen. En daarmee de duisternis ook van de vorst der duisternis zou verdrijven. Opdat we in dat licht zouden wandelen. We bidden u, wilt u dan ook in de dagen die voor ons zijn, ons nabij zijn en ons bewaren voor de duisternis van de wereld. Wilt u ons doen wandelen in het licht en onze zwakheid te hulp komen. Wilt u onze ogen en oren en wellicht harten openen. Opdat we inderdaad ons zouden laten vullen met uw woord. En daardoor zouden opgroeien tot zaligheid. Wees u zo ons nabij met uw geest en genade om Christus wil. Amen.